Goedemorgen, vrienden. Het is zeker een voorrecht om deze morgen opnieuw hier te zijn in de dienst des Heren. En neem het ons niet kwalijk dat wij geen ruimte hebben om de mensen hier in deze kleine kerk plaats te geven. Er kunnen er niet erg veel in. Maar we zijn blij dat u hier bent en bereid bent om het offer te brengen. Om geduldig op ons te wachten. En wij zullen ons uiterste best doen om u het woord van de Heer te brengen naar het beste wat wij weten hoe het te brengen. En nu, deze kleine dame die zojuist binnenkwam, had een baby om vanmorgen te laten opdragen. En toen zag zij dat ze wat laat waren en ze zei dat ze gewoon zou wachten. Ik zag de vrouw nooit eerder, maar ik bid dat God haar zal zegenen. En haar de rijkste van zijn zegeningen in haar hart geeft, omdat zij geduldig aan het wachten is. Nu het komt tot een jaargetijde dat het allemaal koeler wordt en dan zal het niet zo heet zijn als wij in de kerk opeengepakt zijn. Wij vertrouwen erop dat God u alle rijkelijk zal zegenen. Nu, ik zou hier enkele dingen willen zeggen voor ik ga spreken. Ik had meegedeeld dat ik vanmorgen, zo de Heere wilde, zou spreken over het onderwerp de winden in de wervelwind. Maar hij veranderde het voor mij. Ik wist niet wat ik zou gaan spreken tot misschien een paar minuten voor ik naar de samenkomst kwam. En ik probeerde het nu voor de tweede keer over dat onderwerp. En ik kreeg niet het antwoord van God terug. Ik weet niet waarom. Ik houd er altijd van, zoals u predikers hier alle weet, om op de Heer te wachten voor wat u zult gaan zeggen. Gisteravond kreeg ik op de privélijn een telefoontje, helemaal van ginds ergens in Arkansas. Enkele mensen wilden aanstaande week hierheen komen en zeiden dat zij gehoord hadden dat wij een samenkomst zouden beginnen over de 7 zegels. Ik ben pas gereed gekomen met de 7 gemeentetijdperken voor de vreemden. En haar man komt maandag om werk te krijgen in Louisville, zodat hij dichtbij kan werken om die 7 zegels te horen. Ik zeg, dat zal ongeveer 3 maanden duren, dame. We hebben geen enkele plaats hier om voor de samenkomst te adverteren enzovoort. Niets om ervoor te zorgen hier in de stad. Niets voor de mensen om te zitten. Ik zou dat misschien graag ergens buiten houden in de campagne, zo de God wil, om een bijeenkomst van ongeveer 3 maanden op te zetten en gewoon zo recht met deze zegels te beginnen buiten in een campagne. Dan zouden de mensen gewoon die tijd kunnen blijven. Het loopt hier door van het 6e hoofdstuk van Openbaring tot het 19e. U krijgt dus de 7 zegels, de 7 plagen, de 3 weeën, de vrouw die op het scharlaken gekleurde beest zit en de 144.000. Oh, er gaat zoveel ervan mee samen, wat verband houdt met elkaar. Voor het 7e zegel wordt gegeven, de 7e plaag valt, de 7e bazuin klinkt. En er zijn zoveel van die dingen die dat alles verbinden. En elk ervan is een grote les per dag op zichzelf. Nu, laten we gewoon even onze hoofden buigen voor een woord van gebed. Voor wij bidden, is er hier iemand binnen die wil dat er in dit gebed aan hem gedacht wordt? Zou het u het bekend willen maken door uw hand op te steken? En denk in uw hart aan God, precies aan wat u nu nodig hebt. En ik bid dat hij het u zal geven. Almachtige en genadige God, die een God is, die gebed beantwoordt, een vader die weet waaraan al zijn kinderen behoefte hebben. U kende ons voor wij geboren werden. En u hebt onze voetstappen geteld. De haren van ons hoofd zijn geteld. En onze woorden zijn allemaal gewogen in uw weegschaal. Daarom, Heere God, laten wij deze morgen acht geven op deze dingen. Deze plechtige verplichting die wij voor u hebben. Vele van die handen zijn deze morgen hier opgestoken in deze kleine vergadering. Wellicht was het voor gebed, voor een zieke lichaam, voor een verloren geliefde. Gij kent hun harten en al wat in hen is. Want toen u hier op aarde stond in de vorm van een menselijk wezen, genaamd Jezus, onze Heer, wist u het geheim van het hart. Al wat de mensen zich in hun geest konden indenken, kon u hen direct terugvertellen, alles waarover zij dachten. Waarom overlegt u in uw hart deze dingen? Jezus bemerkte hun gedachten. En wij lezen in de schrift dat gij dezelfde zijt, gisteren, vandaag en voor immer. En er staat ook geschreven, waar er ook maar twee of drie samen vergaderd zijn, daar zal ik in hun midden zijn. U bent dus hier vanmorgen, in de vorm van de Heilige Geest, en weet elk verlangen dat er in het hart van de mens is. Ik bid u, Vader God, dat u tot hen terug zult spreken en zeggen, het is volbracht. Uw verzoek is beantwoord en ik zend u de verzekerdheid dat alles waarom u gevraagd hebt, is toegestaan. God, wij gedenken in het bijzonder diegenen die ongered zijn, die hun hand opstaken. Mogen dit het uur zijn dat zij Christus als hun redder ontvangen. Mogen er voor de samenkomst vandaag sluit iets gebeuren, Heer, wat uw tegenwoordigheid zo dicht bij de mensen zou brengen, dat zij zouden weten dat diezelfde Jezus die in Galilea wandelde, te midden van zijn volk staat. Zodat zij hier vandaag kunnen weggaan met dezelfde verzekerdheid als diegenen die destijds van Emmaus kwamen, toen zij op de terugweg waren. Na de hele dag met hem gewandeld te hebben, met hem sprekend en hij tot hen sprekend, en toch hadden zij geen flauw vermoeden dat hij het was. O God, vaak vergaat het ons precies zo. U spreekt tegen ons in het ondergaan van de zon, in het zingen van de vogels, in het ruisen van de bladeren, in het bloeien van de bloemen. In de liederen van de gemeente. En wij herkennen zo weinig dat u het bent. In de ziekenkamers, in het ziekenhuis. Op vele andere plaatsen spreekt u tot ons. En wij beseffen zo weinig dat u het bent. Nu, Heer. Als wij deze morgen naar onze huizen terugkeren, mogen wij, evenals zij, herkennen. Mogen u vandaag iets doen in ons midden zoals u daar ginds deed. Zij wisten hetgeen u daar voor hen deed. U deed dat voor uw kruisiging en zij wisten dat dit de opgestane Heer was. Zij gingen terug naar hun groep zich verheugend en God prijzend. Want zij wisten dat hij in leven was. En ze zeiden, branden onze harten niet in ons. Toen hij tot ons sprak onderweg. Heer, u verscheen daar en deed iets zoals u deed voor uw kruisiging. U bewees uw opstanding. U bewees dat u dezelfde Jezus was, die maakte dat zij zich het hele gesprek met u herinnerde. Spreekt u met ons de hele week, Heer. Nu verschijn in ons midden en maak u zelf bekend. Aan elk behoeftig hart, want wij vragen het in Jezus' naam en in zijn wil. Amen.
Might be made fruitful, that that you might be receptive to these things that I'm going to speak to you this morning, that you might become encouraged in the way that I desire you to walk in, that you might lift up your voices in praise and thanksgiving to me at the close of this service, and know that I have been here, that my spirit is in the midst of you even now. Look unto me, the true and the living God, because I am standing in the midst this morning. I am rejoicing with you in my spirit, and I will lift you this morning by my strong right hand in the place where you can lift and sit and walk beside me in heavenly places, because my desire this morning is indeed you, that your hearts might be lifted up, that you might rejoice with me in spirit and gain this mighty knowledge and this spiritual wisdom and the understanding that you're going to need when the time comes of the persecution that's going to come just before I rapture my bride. You will not endure my wrath, my children, but persecution will come upon you to set you on many sides. You will be tired if you lift up your hands and raise your voices in my behalf and testify. When the going is hard, I will come down and witness to you. I will ward over you the evil devices of the wicked one, because I have spoken to you by my spirit, and if you will listen to my voice as I plead to you this morning, you will have no cause to regret it. Thus saith my spirit.
De samenkomst zal nu bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Opdat indien mijn pen een beeldhouwersbeitel zou zijn en mijn papier graniet, deze woorden die ik nu zeg hierop gegraveerd zouden zijn, opdat het naar alle volken zou mogen gaan. Gods Heilige Geest heeft vreemde wegen om met zijn mensen te handelen. Vele malen door wonderen en door gaven en roepingen, welke onberouwelijk zijn, die God aan zijn volk geeft door zijn genade. Ik ben nu thuis, een soort kleine vakantie. Gewoonlijk neem ik deze tijd thuis, want in deze tijd van het jaar houd ik ervan mij te ontspannen op de eekhoornjacht. En deze week ben ik met mijn vrienden ginds in Kentucky geweest om eekhoorntjes te jagen op mijn favoriete plek. Op de een of andere manier was ik ontmoedigd. Niet precies omdat ik geen eekhoorns kon vinden, maar ik voelde mij gewoon ontmoedigd. Iets vertelde mij dat ik naar huis moest terugkeren. En ik sliep in de auto op de terugweg. Zoals u allen weet, is het in druk en ligt het ook vast in getuigenis en op banden, dat ik verleden jaar op een plaats in Indiana hier zat, dat de Heere God neerkwam en tot mij sprak dat mijn tweede bediening op het punt stond om in de nabije toekomst te gebeuren. En er werden 3 eekhoorns in het bestaan gesproken. Ik ben er zeker van dat u alle de geschiedenis kent. Om de een of andere reden ging ik de weg naar boven, terwijl ik de rest van de jongens achterliet om te gaan jagen. Want ik had een vreemd gevoel om opnieuw naar deze plaats te gaan. Het was voor het daglicht en het regende. En ik wist zelfs niet of men aan jagen toe zou komen of niet. Maar dat ik daar ginds in het veld zou komen. Jagen betekent alleen zijn op uzelf om te bidden. En ik stopte de wagen en stapte uit, wandelde de weg over, ging het struikgewas in. Net voor het daglicht zou aanbreken, een nogal grijze dageraad. Ik stond stil en had wat gebeden zoals gewoonlijk en de Vader gezegd, om gewoon te voorzien in datgene waaraan ik behoefte had. Ik geloof niet in het verspillen of vernietigen van iets. Ik heb nooit 1 vogel in mijn leven geschoten of alleen maar een doel te hebben of zo. Wat ik jaag, dat eet ik op, of ik geef het aan iemand anders die het opeet. Ik geloof niet in het verspillen of vernietigen van iets. Ik geloof niet in het doen van deze dingen, omdat het niet juist is. Toen ik daarna omkeerde en langs een bekend paadje begon te lopen aan de rand van een weide die openging in een L-vorm in de bossen, gebeurde er iets eigenaardigs. Ik heb nooit iets dergelijks gehad in al mijn ervaringen. Ik keek naar de top van de heuvel, aan de linkerkant van waar ik stond. En er kwamen 3 regenbogen omhoog, als uit de top van de heuvel. En ze waren zo'n 30 voet hoog. Eerst keek ik en zag het licht. En ik draaide me om, omdat ik dacht dat het de zon kon zijn die opkwam. Mijn tweede gedachte was dat het niet tegenover de zon was, het was naar het zuiden. En iets anders was dat het zacht was, bewolkt, regenachtig. Het regende heel erg. Dat was 25 augustus, verleden vrijdagmorgen. En u weet hoe het regende. En er was een aaneengesloten wolkendek. En ik keek opnieuw. En daar was het 3 regenbogen, die groter en groter werden. Ik nam mijn hoed af. Ik zette mijn geweer neer. Ik begon er naartoe te wandelen met mijn handen omhoog. Iets leek mij gewoon te zeggen, dit is dicht genoeg. Ik ging zitten om mijn laarzen uit te doen die ik aan had, om te zien of ik nog wat dichterbij kon gaan. Maar ik kwam erbij tot op enkele meters en ik zag de kleur ervan wazig als een nevel die heen en weer ging. Ik stond gedurende enkele ogenblikken stil. Het kwam recht uit de top van de kleine berg. En ik lette op hoe de 3, 1 links, 1 rechts en 1 in het centrum naar beneden liepen als 1 schaal. Waar het ook was, het was levend. Het bewoog en maakte bewegingen. En ik stond daar bij het grijze ochtendgloren. Ik draaide me om en keek opnieuw en ik schreeuwde het uit, oh God! Wat wilde u uw dienstknecht laten weten? Op dat moment kwam de Geest des Heren binnen en zei, Jezus van het Nieuwe Testament is Jehovah van het Oude. Hij veranderde alleen zijn masker van geest naar mens. Dat bevestigde natuurlijk mijn boodschap van hem. Hij liet het mij weten, verzekerde mij dat deze 31 jaar niet te vergeefs waren geweest. Toen ik nog meer naderbij kwam, begon het weg te gaan en ging in hetgeen wat op een schaal leek en verdween vervolgens. Ik ging er nog dichter naartoe, ik was bang om nog dichterbij te komen, omdat hij mij tegengehouden had voor ik daar aankwam. Ik draaide me om en merkte op dat dat licht, zoals het voor mij scheen, precies in lijn was met de boom waar ik verleden jaar zat, waar de eekhoorns verschenen. Zo'n 35 of 40 minuten later liep ik door de bossen en over de beekbodems enzovoort tot ik bij deze boom kwam die uiteenvalt in 4 richtingen oost, noord, west en zuid, 4 vertakkingen van de boom uit elkaar lopend. En ik klom in deze vertakking en ik ging zitten op de plaats toen hij mij vertelde over die schriftplaats. Als gij op deze berg zegt, wordt bewogen. En terwijl ik daar zo'n beetje stond, dacht ik nog niet aan de regenboog. Het had mijn gedachten verlaten. Ik stond daar, en dit is een erg slecht jaar geweest voor de eekhoornjacht. Alles is laat, geen eekhoorns. Ik dacht, precies hier was het waar God mij verleden jaar die eekhoorns gaf om in het bestaan te spreken. Ik nam opnieuw mijn hoed af en ik zei, Heere God, u bent nog steeds dezelfde Jezus. U bent nog steeds God. En iets zei tegen mij, hoeveel heb je er deze keer nodig? Ik zei, net zoveel als de vorige keer, de toegestane hoeveelheid. En toen zei ik zal dit maximum hebben voor 10 uur vandaag. En vreemd naar het lijkt, ik was juist op dat moment in een erg slecht muskietengebied, waar het vergeven was van de muskieten, en het was nogal moerassig daar. Een enorm grote muskiet kwam eraan om mij precies bij het oog te steken. En ik zei, niet één van hen zal mij op deze dag lastigvallen. Ik had geen insectenwerend middel of iets bij mij. En voor ik het wist, zei ik, de zon zal binnen 30 minuten schijnen. En ik had dat nog maar net gezegd, of er sprong vlak achter mij een eekhoorn. Precies gelijkend op die van vorig jaar, jong en rood, op een grote dikke tak, ongeveer 70 meter ver, en hij begon schors af te schillen. Ik keerde hem om en op die lange afstand kon ik door de krachtige vizier kijken nauwelijks zijn oog zien. Ik schoot slechts, dat is alles. Ik had slechts geen doelwit, niet meer dan even boven de eekhoorn. En de kogel was gewoon precies ingeslagen in het oog waar het de andere keer ook was. Ik ging verder door de bossen en om precies 3 minuten voor 10 schoot ik mijn derde eekhoorn net zoals het vorig jaar. Precies hetzelfde, om 3 minuten voor 10. God is mijn plechtige rechter. De ganse dag zoemde er zelfs niet één muskiet. Terwijl het daar gewoon tonnen van hen zijn, als ze, naar ik aanneem, gewogen konden worden. En ik heb er zelfs niet één gezien of gehoord. En ik was ernaar aan het luisteren, om te zien of ik er één kon horen. En ik hoorde een gebrom. Ik dacht, daar is er ergens één. En ik luisterde en het was een vrachtwagen ver weg op de autoweg. En precies 30 minuten vanaf dat tijdstip scheen de zon buiten, goed en helder. Toen kwam ik terug naar de plaats. En ik had erover nagedacht dat toen ik het maximum zei, dat dat 5 eekhoorns betekende, wat het maximum in Indiana is. Maar ik herinnerde mij verleden jaar, toen hij mij vroeg hoeveel ik er nodig had voor een gerecht, dat ik 3 zei. En ik kreeg die 3 gewoon. Ik ging dus gisteren terug en zou weer naar dezelfde plaats gaan toen iets zei, ga niet, steek de weg over. En om 10 uur exact, precies stipt op tijd, 10 uur op mijn horloge, schoot ik het toegestane maximum van Indiana, de 5e eekhoorn. En ik wil dat u opmerkt dat er 3 regenbogen waren en dat er 3 dingen gezegd werden en er 3 eekhoorns kwamen. Er waren 3 dingen, 3 eekhoorns tegen 10 uur, geen muskieten, de zon zou schijnen binnen 30 minuten. En er waren er 3 om een getuigenis over te geven. Broeder Bangsboot, mijn zoon Billy Paul en zijn zoon David. Toen ik die 3 regenbogen zag, ongeveer even breed als die halo lichtkrans is die engel des heren waren, er waren echter 3 van hen die in 1 uitliepen. Oh, hoe hielp het mijn hart die God te kennen. Jezus is niet gewoon een mens, zoals de mensen denken dat hij is. Alleen maar een profeet, zoals de moderne idee was dat Jezus een profeet was. Hij is Jehovah van het Oude Testament, die vlees werd gemaakt en onder ons woonde. En daar, dat vertroostte mij zeker. Dan dacht ik na over dat onderwerp dat God zoveel mensen had opgezocht. Nu, er is een groep mensen die zichzelf de eenheidsmensen of de Jezus alleen mensen noemen. Ik ben het niet met hen eens over hun theorie. Evenmin ben ik het eens met die trinitarische groep die zegt dat er 3 verschillende goden zijn, het extreme trinitarische. Maar ik geloof dat de 3, Vader, Zoon en Heilige Geest, 1 is. Dat zij 3 ambten zijn van 1 God. Hij leefde in het vaderschap, in de vuurkolom. Hij leefde in het zoonschap, in Jezus Christus. En hij leeft nu in de Heilige Geest in zijn gemeente. Dezelfde Heer Jezus, die vlees werd gemaakt en onder ons woonde, is bij ons deze dag, onder ons, in de vorm van de Heilige Geest. Van al die ervaringen, toen ik mij het eerst omdraaide en het zag, dacht ik eerst dat het de zon kon zijn, die ergens door een wolk heen scheen, maar het was voor zonsopgang. Toen ik mij dan weer opnieuw omkeerde, zag ik dat het geen licht was, maar dat het regenbogen waren. En toen ik vervolgens keek en dat zag, werd ik helemaal verstijfd. Iemand zei net tegen mij, voelde u zich niet om te jubelen? Nee, ik voelde mij niet dat ik wilde jubelen. Die ervaringen doen u zich nooit om te jubelen voelen. Zij doen u zich gewoon verankerd voelen. Gewoon dat u weet dat er iets is dat u het u vertelt. Gewoon een tevreden gevoel. Nu, Die dingen zijn de waarheid. Ik weet dat we dingen hebben die gezegd zijn dat sommige mensen vele malen zeggen, oh, ik geloof niet in dergelijke spul. Ik kan daar niet voor instaan. Ik weet het niet. Ik kan alleen getuigen van wat ik weet dat het de waarheid is. En de Almachtige God, die deze Bijbel schreef, waarvan ik zijn dienstknecht ben, weet dat dit de waarheid is. Denk eraan dat Jezus zei van de dag waarin wij leven, net voor de komst des Heren, Jezus zei, er zullen tekenen in de luchten en op de aarde zijn. Grote gezichten, vliegende schotels, raketten, moeitevolle tijden, zorg tussen de naties. En ontzettende gezichten op aarde. En we leven in die dag om die dingen te zien. Nu, ik wil dat u voor de boodschap die ik deze morgen heb gekozen met mij in de schriften, Zacharia opslaat. Het was Zacharia, het vierde hoofdstuk. Het was mijn verlangen u deze dingen te vertellen. Vele keren gebeuren er dingen waar ik niet over spreek. Het niet zeg. Maar dit was te opmerkelijk voor mij om het de gemeente te onthouden. Het moet verteld worden. En voor God, voor wie ik sta, het is de waarheid. Ik weet dat er een God is. En ik weet dat Jezus Christus de Zoon van God is. Emmanuel. Die vandaag onder zijn volk woont in de vorm van de Heilige Geest. En ik weet dat de komst van de Heere naderbij komt. Wanneer tekenen en wonderen verschijnen. We zijn zojuist gereed gekomen met de 7 gemeentetijdperken. En we leren dat wij in het laatste tijdperk, het Laodicea gemeentetijdperk zijn. Wanneer de gemeente onverschillig zou zijn, koud zou worden, een denominatie wordt en georganiseerd is. Organisaties zouden het overnemen en het opeten. Maar er is een belofte dat er een kleine rest zou overblijven. Er zou een gemeente zijn die overal verspreid zou zijn, maar God zou haar vergaderen en haar in de heerlijkheid opnemen. Een kleine geheilige groep ergens, wachtend op de Heer. Toen ik dan onlangs Daniel 70 weken doornam, en hier precies achter de kansel stond, trof iets mij. Ik ben nooit in staat geweest ervan weg te komen. Het uur te zien waarin wij leven. Ik wil ergens naartoe gaan en iets anders doen, het uit mijn gedachten houden. Ik heb te veel geliefden die ongered zijn. Dit wetend, wat kan ik doen om hen gered te krijgen? Wat is het dat ik kan doen? Ik heb het evangelie gepredikt. God heeft grote tekenen en wonderen gedaan zoals hij nog nooit gedaan heeft. Sedert de wereld, sedert de dagen van de Heer Jezus. Nooit heeft hij het gedaan in heel de tijdsgeschiedenis. En het is over heel de hele wereld gegaan. En nog steeds wordt de wereld alsmaar slechter. Maar dan moet ik bedenken dat wij in het Laodicea tijdperk leven. Waarin men slechter zal worden. En er staat dat men slechter zou worden. Omdat die boodschap dan zo aangevallen werd, koos ik vanmorgen iets anders. Waarvoor ik zo bekritiseerd word. En dat is over de prediking der genade. En ik wil daar deze morgen over spreken, terwijl ik een deel van het vierde hoofdstuk van Zacharia lees. De engel die met mij sprak, kwam terug en wekte mij zoals men iemand uit de slaap wekt. En hij zei tot mij, wat ziet gij? Daarop antwoordde ik zie daar een kandelaar, geheel van goud, met een oliehouder aan zijn top. Hij heeft 7 lampen en telkens 7 toevoerbuizen voor de lampen er bovenop. En 2 olijfbomen steken boven hem uit, de ene rechts en de andere links van de oliehouder. Ik hernam en vroeg de engel die met mij sprak, wat betekent dit, mijn heer? Toen gaf de engel die met mij sprak mij ten antwoord, weet gij niet wat dit betekent? Ik zei, nee, mijn heer. Hij antwoordde mij, dit is het woord des Heren tot Zerubabel. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer de Heerscharen. Ziet u, de boodschap zal niet door sommige grote machten of krachten komen, maar door de geest van God. Het laatste vers, het 7e vers. Wie zijt gij, grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel wordt gij een vlakte. Hij zal de hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen. Genade, genade, zei deze. Genade, genade, zei deze. Bij alle die de Bijbel lezen zijn met deze schriftplaats bekend. Wij weten dat dit gedurende de voorbereidingstijd was van het herstel van de tempel. En Zerubabel was een groot vorst onder het volk, die het fundament van het gebouw had gelegd. Nee, ik wil dat u uw geestelijk denken aandoet, uw gezalfde mantel deze morgen, als wij nadenken, en deze grote vorst had besloten het huis des Heren te herbouwen. En toen hij het dan deed, had hij de steen van het fundament gelegd. En als wij verder lezen, ontdekken wij dat God zei, Zerubabel heeft het fundament met zijn handen gelegd. Hij zal ook de hoofdsteen voortbrengen. Ik wil dat u opmerkt dat hij nooit zei dat hij de hoeksteen zou voortbrengen. Hij zal de hoofdsteen naar voren brengen. En we weten dat de schrift zegt dat Jezus de opperste hoeksteen is. En dat hij ook de hoofdsteen is. Als wij gedurende enkele minuten na zullen denken, dan moest die zevende gemeente boodschapper het geloof van de kinderen terugherstellen tot de vaderen. Met andere woorden, de gemeente herbouwen onder de kracht van de geest. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Niet door organisatie, niet door denominatie, maar door de Heilige Geest zal God de gemeente deze laatste dag tevoorschijn brengen. Zerubabel, de vorst, met Joshua, was degene die deze hoofdsteen moest voortbrengen. Hij had het fundament gelegd, hij had de mensen in type terug naar het fundament gebracht. Wel, we weten allemaal dat deze kandelaren enzovoort, zowel de Joden als de gemeente vertegenwoordigden. Zij waren olijftakken, zegt de Bijbel hier. En wij zijn de wilde olijftak, de olijftak die in de wortel van de tamme olijf was geënt. Heidenen. En uit deze twee takken komen toevoerbuizen die in de zeven gouden kandelaararmen gaan om licht te geven aan de zeven gemeentetijdperken. Herinner u nu, in ons onderwijs over de lessen waar wij net mee klaargekomen zijn, dat wij de grote piramide namen, welke Henoch gebouwd moet hebben, en die gedurende een ogenblik bestudeerde, en de hoofdsteen werd nooit op de piramide gezet. Ik ben daar geweest. De architectuur ervan kon tot op deze dag nooit vervangen worden. Wij hebben geen machines die een piramide zouden kunnen bouwen, geen krachten, tenzij de atoomkracht die een piramide zou kunnen bouwen, omdat het te gigantisch is. Stenen die tonnen en tonnen en tonnen zouden wegen, staan ginds in de lucht, zo samengezet, dat zelfs een dun scheermesje er niet tussen kan komen. En ze zijn niet gemetseld, ze zijn precies zo gehouden dat zij bij elkaar passen. Dat is de wijze waarop het lichaam van Jezus Christus zou moeten zijn. Zo gehouden door de Heilige Geest, door Gods grote instrument en werktuig, omdat wij samengevoegd zouden zijn als één persoon. Wij zijn niet verdeeld. Wij zouden één persoon moeten zijn. En er zal worden aangetoond dat geen menagerie dat op die wijze kan doen. God is nodig om dat te doen. Geen organisatiemechanisme, geen klap, geen van deze dingen kan het ooit doen. Hoe goed hun bedoelingen ook mogen zijn, ze kunnen het nooit, omdat God nodig is om dit te doen. De Heilige Geest. Ik denk niet dat ik een dollarbiljet in mijn zak heb, maar er is... Ja, ik heb toch een dollarbiljet. Neem me niet kwalijk. Aan de achterkant van dit dollarbiljet zult u het zegel van de Verenigde Staten aan de linkerkant zien. Naar u kijkend. Van mij af zou het aan de linkerkant zijn, vanaf de u is het rechts. Het is de arend. En ook daarbinnen het wapenschild enzovoort. Maar aan deze zijde hier, de rechterzijde naar mij toe, daar ziet u de piramide. En merkt u op dat boven de piramide de deksteen is. En dat eronder staat het grote zegel. Zelfs op ons geld moeten wij dat erkennen. Geen ongelovige kan het christendom uitroeien. Elke brief die u dateert, dateert de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Elke kalender, alles spreekt van hem. En zelfs op ons geld, de hoofdsteen, welke Christus is. Waarom plaatste men de hoofdsteen niet op de piramide? Omdat de hoofdsteen werd afgewezen toen hij kwam. Maar nu zal, in overeenkomststemming met de profetie, de hoofdsteen komen. En ik wil dat u opmerkt, dat als de hoofdsteen komt, de vorst die de boodschap zal gaan uitroepen, genade, genade zal roepen. Want het is door genade dat wij gered zijn. Niet uitwerken opdat iemand zou roemen. Opdat niemand zou roemen. En de genadeboodschap is vertrapt onder de voeten der mensen tot het tot een schande is geworden. Sommigen van hen wijken af naar eeuwige zekerheid. Sommigen wijken af in van alles. Maar de ware boodschap van genade blijft hetzelfde. En daar probeert Satan de gemeente bij vandaan te slaan. Maar het is door de genade van God dat wij alle gered zijn. Dus in de godheid van Jezus Christus, als de Heere God daar kon komen en bevestigen dat het de waarheid is, en niet alleen dat, maar door zijn woord bevestigt hij dat het de waarheid is, en door tekenen en wonderen bevestigt hij dat het de waarheid is, dan is ook genade de waarheid. Waarom zou dan iemand kritiseren en zeggen dat genade verkeerd is? Dat wij door werken gered zijn. We zijn gered door genade. En dat door geloof. Niet door werken. Werken tonen dat u gered bent geworden. Maar wat u redt, is de genade van God. Genade redt u. Genade is wat God voor u doet. Werken is wat u doet voor God, om uw waardering te tonen voor wat God voor u deed. Maar door genade bent u gered. Sommige mensen denken, omdat ik toetreed tot de gemeente, mijn naam in het boek zet, dat is alles wat ik hoef te doen. Sommige mensen denken, omdat ik jubel, dat is al wat ik hoef te doen. Anderen denken, omdat ik in tongen spreek, dat is alles wat ik hoef te doen. Sommigen denken, omdat ik kracht heb om de zieken te genezen, dat is alles wat ik hoef te doen. Het is het niet. Het is de genade van God die u redt. Gods verbazingwekkende genade. Ik kan niet vertrouwen in enige verdiensten. Sommigen zeiden wel, daar is een groot man. Van die man heb ik gehoord dat hij opstond en dit deed. En ik heb gehoord dat hij opstond en dat deed. Paulus zei in 1 Korinther 13, al sprak ik met de tongen van mensen en engelen, al heb ik onderscheiding, al heb ik gaven, al zou ik al mijn goederen nemen om de armen te voeden, al kon ik door geloof bergen verzetten, al heb ik kennis om alle dingen te verstaan, ik ben nog steeds niets. Tot er liefde binnenkomt wat genade is. God moet het doen. U kunt al deze dingen doen en nog steeds verloren zijn. Het is genade wat u redt. Gods genade voor het menselijk ras. Aan hem te denken. Ik dacht aan de genade. Onmiddellijk nadat dat vrijdagmorgen verscheen. Net bij het aanbreken van de dag. Daarginds in dat veld. Toen ik op een boomstronk zat. Later. En tranen in mijn ogen kwamen. O God. Uw genade heeft zich neergebogen om mij te redden. Waarom had u ooit zo'n medelijden met een arm ongeletterd wrak zoals ik? Hoe kwam u ooit tot onze kleine nederige tabernakel, waar vrede en mensen van geringe levensstandaard zijn, die arm zijn en niets van deze wereld hebben? En toch is uw genade in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. Doordat u onze ziekte geneest en ons van onze zonden redt en ons tot uw volk maakt en met ons handelt. Dan dacht ik aan David. Toen hij een nood ervan nam, de Heer een huis te bouwen. Hij zei, het is niet juist dat ik in een huis van zeder woon. Terwijl de ark des verbonds van mijn God onder schaapsvellen in een tabernakel is. God zei de profeet, ga mijn dienstknecht David zeggen. Dat ik hem van achter de schaapskudde nam, van het voeden van die paar schapen daar van zijn vader. En hem een grote naam maakte, zoals de grote mannen der aarde. En ik dacht aan de genade van God, hoe hij dat kon doen. Redden tot het uiterste. En dan een arm wrak zoals mijzelf wilde nemen. en mij de gelegenheid te geven het evangelie te prediken, om anderen gered te zien, hen genezen te zien, gezinnen te zien die verbroken waren opnieuw in orde gebracht te zien, levens te gezien die geruineerd waren opnieuw in orde gemaakt, en om mij genade te geven. Ik dacht, oh, dat is verbazingwekkende genade, om dan te komen tot een vernederde, lage eekhoornjager buiten in de bossen en zichzelf te vormen in de vorm van een regenboog, wat een verbond betekent. Met een boodschap die hij mij gaf om te prediken en daarin een verbond te vormen dat hij erachter staat. En hij zal erachter staan, omdat het de boodschap van Jezus Christus is en zijn heerlijkheid. Hoe heeft hij mij toegestaan om over heel de wereld te gaan, rondom de wereld, naar de naties, naar miljoenen mensen, en miljoenen naar de Here te zien komen en hem te aanvaarden als persoonlijke redder, en hen vervuld te zien met zijn goedheid en geheiligd door zijn kracht, hen genezen te zien door zijn grote, almachtige kracht. Dan kan ik roepen, zoals de profeten zeggen, het is niet door kracht, nog door macht, maar het is door de geest van God. Niet door opleiding, niet door theologie, maar door de geest van God redt hij de mensen. Door de geest van God geneest hij de mensen. Het is de geest van God die de boodschap aan de mensen geeft. Het is de geest van God die het woord bevestigt. Wij hebben theologen vandaag, wij hebben dokters in de godgeleerdheid, wij hebben grote mannen over heel de wereld. Die knap, intelligent en geleerd zijn. Maar de eenvoud om God te geloven is nodig om te veroorzaken dat zijn woord uitgesproken wordt. Om te tonen dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. Er is een nederig hart, toegewijd hart. Toegewijd aan God voor nodig om Jezus Christus in de tegenwoordige tijd te brengen. Amen. Als er theologie voor nodig was, wat zou de Presbyteriaan, Methodist, Baptist, Katholiek enzovoort zijn? Wij zouden geen kans hebben. Wij arme ongeleerde mensen. Maar er is geen kennis voor nodig. Niet door kracht of door macht. Alleen door mijn geest, zegt God, zal ik dit geheimenis ontvouwen. En hij zal toeroepen. Genade, genade. Met gejubel en geroep. Dat is vandaag Gods verbazingwekkende genade aan zijn volk. Hoe hij de ongeletterde neemt, de ongeleerde. Het toont dat Jezus dezelfde is. Toen hij kwam, kwam hij nooit tot de grote theologen. Evenmin ging hij naar Caiaphas, de hoge priester. Dan alleen om door hem veroordeeld te worden. Maar hij nam vissers. Mannen die arm waren en het gewone leven leidden. En hij openbaarde zichzelf daaraan en zei, volg mij en ik zal van u vissers van mensen maken. Aantonen dat zijn genade nog steeds naar beneden reikte, zelfs van de Joden naar de heidenen, om een volk voor zijn naam uit te roepen in deze laatste dagen, zoals wij zojuist hebben doorgenomen. Verbazingwekkende genade, hoe lieflijk het geluid. Genade is oud. Genade is even oud als de wereld is. Genade werd voor het eerst aan het menselijk ras getoond toen wij een begin van het menselijk ras hadden. Toen het menselijk ras eerst werd geschapen in de Hof van Eden. Op die donkere morgen, toen de wet gebroken werd, toen die kleine vrouw over de grenslijn stapte en tegen Gods geboden was ingegaan en aan mannen verleidde hetzelfde te doen. Die wet werd gebroken, de wet moet een straf hebben, anders is het geen wet. En de wet was de dag dat gij daarvan eet, die dag zult gij zeker sterven. Bedenk dat de eerste oordeelstroon op aarde was. En dat hij in de Hof van Eden was. En de troon van het laatste oordeel zal op aarde zijn. In de eindtijd, de witte troon. Maar toen Jehovah neerkwam, ik zou mij kunnen indenken dat er zelfs geen ster was om te schijnen. Dat het zo donker was in die lichte kleine hof die er eens was. Omdat de zonde het had verduisterd. Het licht van hen had weggenomen. Dat is er vandaag met de kerk aan de hand. Dat is er vandaag met de mensen aan de hand. Zonde heeft het licht van de levende God uitgedaan. Om aan te tonen dat Christus nog steeds dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. En dat hij leeft om tot het uiterste te redden. En om de laatste zieke persoon te genezen. Oh, het was verschrikkelijk die morgen. Duisternis hing in de hof. Ik kan mij een mist indenken van zwart rouwkleed. Ik kan mij indenken dat geen blad bewoog. Er was geen wind die zich roerde. Het was donkerheid en verschrikking, omdat de zonde het verduisterd had. Daar kwam Jehovah naar beneden, als het gerommel van donderslagen. En hij ging door de hof en riep, Adam, waar zijt gij? Toen besefte Adam dat hij naakt was en tegen God had gezondigd. Hij verborg zich en probeerde zich een godsdienst te maken, maar het werkte niet. God doodde wat schapen, nam de huiden en toonde dat er iets moest sterven om de zonde te bedekken. Toetreden tot een kerk zal nooit zonde bedekken. Geen belijdenis met droge ogen zal zonde ooit bedekken. Er is berouw en bekering voor nodig en de genade van God om zonde te bedekken. Het bloed van Jezus Christus, degene die God doodde op Golgotha, om de zonde te bedekken. Daar, in de hof die morgen, toen zonde zo zwart was, kwam Jehovah binnen. Daar stond zijn paar. Veroordeeld. Er zou geen menselijk ras meer zijn. Zij moesten sterven. De dood aan het menselijke ras gaf de wereld terug aan wilde dieren. En er zou geen menselijk ras meer zijn. Maar in het donkerste uur, op dat tijdstip dat alle hoop verdwenen was, kwam er genade aanstromen. En er werd gezegd, ik zal u een redder en Messias geven. Oh, het is een wonder hoe God dit ooit kon doen. Gods verbazing wekkende genade in de hof van Eden. Die hun de belofte gaf dat er een rechtvaardige zou kunnen komen door de vrouw. Het zaad van de vrouw zal de slangenkop verbrijzelen, de schuldige. En zijn hoofd zal haar hiel verbrijzelen om te tonen dat er een smart voor de gemeente zou zijn. Maar hij beloofde een triomf. Waarin voorzag een redder? Genade. Wat konden zij tonen om genade te verdienen? Wat konden zij tonen om het te verkrijgen? De legeruitdrukking, de verantwoordelijkheid afschuiven, vergeven. Ik wil haar slechts van de kans gebruiken om iets duidelijk te maken. Adam zei, de vrouw die gij mij gaf, deed het. De vrouw zei, de slang bedroog mij. De een gaf de andere de schuld. Er was geen hoop voor hen. Maar God voorzag in genade. En het brak er doorheen. En hij zei, maar ik zal u een weg maken, hoe dan ook. Ik zal u desondanks redden. Gij hebt verkeerd gedaan, gij hebt mijn wetten overtreden. En mijn wetten zullen er moeten zijn. Maar het oordeel uit mijn wetten zal uitgevoerd moeten worden. Daarom zal er dood moeten zijn, omdat ik dood gezegd heb. Nu, mijn christenvrienden, deze banden die hier gemaakt worden, zullen zich over de wereld verspreiden. Laat mij u iets vragen. U, die probeert van God drie goden te maken. Of u, die probeert hem één te maken, zoals uw vinger. Hij is één in persoon. Het zou voor God niet juist zijn om een engel te doen sterven. Hij zou niet het juiste soort rechter kunnen zijn als hij een engel liet sterven voor een menselijk wezen. Dat zou het nog steeds niet wegnemen, omdat zijn grote wet de dood vereist. En er iets moet sterven en een engel kan niet sterven. Evenmin kon hij zeggen, Eva, omdat jij hebt veroorzaakt dat Adam dit deed, zal ik jou doen sterven. En Adam laten leven, omdat Adam er eveneens aan deel had genomen. Zoals iemand zei, Pilatus was gerechtvaardigd, want hij waste zijn handen. U kunt het bloed van Jezus Christus niet van uw handen afwassen. U zult dit gebouw deze morgen nooit verlaten en naar de hemel gaan, als u in uw zonde sterft. Het is op uw handen. Dus dat is niet juist. Er was slechts één rechtvaardige weg. Er was slechts één manier waarop het kon zijn, waarop aan de vereisten van Gods grote wet kon worden voldaan. Hij moest er zelf aan voldoen. Hij moest het doen. God is een geest en hij kan niet sterven. Dus moest God mens gemaakt worden. En hij stierf in menselijk vlees in de vorm van een man, Jezus Christus genaamd. En dat was de beloofde Messias die de genade kocht. Daar ziet u dat God en Christus dezelfde persoon is. God wonend in Christus. Ik en mijn vader zijn één. Mijn vader woont in mij. Ik ben het niet die het woord spreekt, maar mijn vader die in mij woont. God in Christus. Zeker. Maar genade werd in de hof van Eden beloofd. En genade kwam. Genade voor Adam en Eva. Nergens een uitweg, geen manier om terug te keren. En toch maakt de genade een weg. Laat mij dit zeggen, mijn zondaarvriend. U zou hier deze morgen een prostituee kunnen zijn. U zou deze morgen hier een vrouwenjager kunnen zijn. U zou hier een dronkaart of een gokker of een moordenaar kunnen zijn. U kunt hier zijn als een onreine echtgenoot. Een onreine vrouw. U kunt hier de gemeenste zondaar zijn. U zegt, ik ben voorbij dat stadium van verlossing. Nee, u bent het niet, anders zou u deze morgen niet in de gemeente zijn. Genade zal een weg voor u maken. In dit donkere uur, als u het maar wilt accepteren. Adam moest bereid zijn het te aanvaarden. U ook. Accepteer het. De genade van God strekte zich uit in Noach's tijd. Noach, slechts een gewone man. Hij en zijn familie. Maar omdat Noach God vreesde, geloofde hij God. U kunt God niet vrezen zonder te geloven. Hoe kunt u iets vrezen wat u niet gelooft? U moet God vrezen. Salomo zei, de vrezen Gods is het begin der wijsheid. Nu door gewoon God te vrezen, begint u wijsheid te hebben. En de vrezen Gods, Noach, vreesde de Heer en hij geloofde de Heer. En dat is wat God eert, uw geloof in hem. Dat is juist. Toen dan de vreze Gods op Noach kwam, riep God hem door genade en redde hem en zijn huis. Omdat het genade was wat het deed. Niet omdat Noach een veel knappere man was dan heel de rest. Niet omdat Noach naar de beste kerk ging die er in het land was. Niet omdat hij behoorde tot de beste in organisatie. Niet omdat hij zich beter kon kleden. Niet omdat hij meer geld had. Niet omdat hij een speciaal persoon was. Maar door Gods genade redde God Noach. Genade redde Noach. Niet zijn werken, maar zijn genade. En redde ook zijn familie. Wij roepen een ander karakter op tot wie Gods genade was uitgestrekt. Er zijn er vele. Wij zullen slechts over enkele spreken. Abraham. Abraham was geen bijzondere man. Hij kwam bij de toren van Babel vandaan. Kwam wellicht uit een afgodische groep. Zijn vader kwam in het land Sinaar. Woonde in de stad Ur. En terwijl hij daar was, sprak God door tot hem. Door genade. Niet omdat hij anders was. Niet omdat hij een beter man was. Maar God riep hem door genade. De Bijbel maakt dat duidelijk bekend. O, Abraham. Hoe testte Abraham Gods geduld? Hij zei hem, Abraham, blijf in dit land. Ga er niet uit. Maar zodra er een hongersnood kwam, vluchtte Abraham. Abraham sprak van ons. God nam Abraham door genade en redde hem. En zo neemt hij u door genade. En hoe testen wij zijn geduld niet? Vandaag zijn we op de berg, morgen zijn we in het dal. De ene dag geloven, de volgende dag vragen wij het ons af. Vandaag zijn we methodist, morgen baptist. Vandaag geloven wij in goddelijke genezing, morgen komt de buikpijn en we weten niet of het geloven of niet. Maar toch wil God te midden van dit alles, dat wij standvastig blijven. Maar hij redt ons hoe dan ook. Als het niet om de genade van God was, zouden wij alle verloren zijn. Zeker. God redt ons door zijn genade. Abraham werd verondersteld in dat land te blijven. Maar hij ging naar het land, de Galdeeën, niet de Galdeeën, maar de Filistijnen. Hij ging daarheen om te wonen, om de hongersnood te ontlopen. De zaken waren wat moeilijk ginds in het land. Zodat hij daarheen trok om daar ginds met hen te verblijven. Hij deed precies wat God hem zei niet te doen. Maar toch verscheen de genade van God aan hem. En weer hield Farao van Gerar. Of de koning daar ervan zijn vrouw te nemen. Genade van God, toen Abraham zei, het is mijn zuster. Loog hij erover. Maar toch hield de genade van God hem vast. Omdat hij zich bekeerde. Hij was bereid om zich te bekeren. En voor wie ook die zich bereidt zich te bekeren, geldt de genade van God nog altijd. De genade van God zoekt u. Dat geldt voor u, teruggevallenen, deze morgen. Gods genade zoekt u nog steeds. Als u zich slechts bekeren, is Gods genade voldoende. En hoe nam hij de goede oude Abraham en bracht hem terug? En bedenk dat Abraham niet gered was door zijn werken. Hij werd gered door genade. Abraham werd gered door geloof. Wat genade is. En God redde Abraham wegens zijn genade. Niet wegens zijn gedrag. Hij redde hem wegens zijn genade. Oh, hoe goed. Hij werd gered door genade. Laten we Israël nemen. Ik heb hier een schriftplaats opgeschreven. Ik schreef het op en ik kan er alleen in gedachten naar verwijzen. Als u het wilt opschrijven, dit zal een goede zijn om u te herinneren als u wilt. Deuteronomium 7 vers 7. God gaf Abraham zijn belofte, of gaf het niet aan Abraham, neem me niet kwalijk, maar aan Israël. En hij zei hun, indien gij u niet met afgoderij zult verenigen, indien gij deze dingen niet zult doen, indien gij zult wegblijven van al deze heidense ceremonieën, indien gij al deze dingen doet, dan zal ik u brengen naar een goed land. Ik zal voor u zorgen, ik zal u voeden, ik zal u leiden. Ik zal deze dingen doen, indien gij zus en zo zult doen. Indien gij mij lief hebt, indien gij al mijn geboden, mijn beschikkingen, mijn voorschriften houdt. Ik zal al deze dingen doen, indien gij slechts iets zult doen en mijn geboden bewaart en mij lief hebt. Net zoals een man die een vrouw neemt en zegt, indien je een goede vrouw zult zijn, indien je voor het huis zult zorgen, indien je trouw aan mij bent, indien je mijn kleren zult reinigen. Als wij kinderen krijgen, dat je een moeder voor hen zult zijn, indien je die dingen zult doen, zal ik werken tot mijn handen bloeden om voor jou de kosten te verdienen. Indien je dat zult doen. Maar bedenk dan dat wat als die vrouw verkeerd gaat. Lui leeft, niet wil werken, niets wil doen. Dan is er genade voor nodig om dat gezin bij elkaar te houden. O God. Er is de genade van Jehovah voor nodig om zijn gezin bij elkaar te houden. En dat is de enige manier waarop wij vandaag Jehovah's gezin zijn. Vanwege de genade van Jezus Christus. Anders zouden wij allemaal verloren zijn. Maar het is genade. O, genade. En nu, zij hielden het niet. Maar ze kwamen echter nimmer tot de volle belofte. Die generatie niet. Nee, het geslacht waaraan de belofte werd gedaan kwam om in de woestijn. Maar God voedde hen. God zorgde voor hen. God had hen lief. Hij ging met hen mee. Waarom? Zijn genade deed dat. Zijn genade vanwege zijn belofte. Zijn belofte toen. De genade die met zijn belofte meeging. Maar zij kwamen nooit tot de volle waarde van het beloofde land. En evenmin komt deze gemeente tot haar volle waarde. De genade van God houdt ons vast, maar hij wil een gemeente krijgen die hem zal gehoorzamen. Een volk dat zijn woord zal nemen en zeggen, het is de waarheid, ongeacht uw organisatie. Hij wil een volk dat niet zal zeggen, wel, ik ben even goed als u, ik ben presbyteriaan, ik ben methodist, ik ben katholiek, ik ben even goed als u. Dat is geen genade, dat toont aan dat er iets verkeerd is. Maar iemand die hoe dan ook Gods woord zal lezen en zien dat men wederom geboren moet worden en vervuld met de Heilige Geest. Zij zullen dat geloven. Zij zullen het door het woord nemen. Zij zullen het woord nemen precies zoals het er staat. Zoals bij dopen en besprenging. Dopen is juist. In de Bijbel werd er nooit iemand besprenkeld. Er is niet zoiets in de schrift. Evenmin werd er in de Bijbel ooit iemand gedoopt in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. Men werd iedereen gedoopt in de naam van Jezus Christus. Er is dus niet één, zelfs niet één plaats in de geschiedenis voor. Als iemand mij ergens in de geschiedenis kan aantonen waar enig persoon ooit gedoopt werd in de Bijbel of 300 jaar na de dood van de laatste discipel tot de katholieke kerk. Als iemand ergens kan aantonen dat iemand ooit besprenkeld of gedoopt werd in de naam van Vader, Zoon, Heilige Geest tot de katholieke kerk, dan is die persoon verplicht om het mij te komen vertellen. Het is er niet. Maar wat doen wij? We hebben de gemeentetijdperken doorgenomen ergens zagen waar zij dat moesten doen. Dus u ziet dat God iemand wil die hem zal gehoorzamen. Als het niet in de schriften is, dan is het een door mensen gemaakte leerstelling en niet een Bijbelse leerstelling. Ziet u? Dus ongeacht hoe de kerk is, hoe verkeerd u bent geweest, wat voor verschil maakt het? Het is hoe juist u nu kunt zijn. Gods genade heeft het u getoond. Wandel er dan in. Gods genade. Herinner u ook Mozes, die grote leider. God zou hem hebben moeten doden toen hij daarheen ging om zichzelf te verheerlijken door die rots te slaan en te zeggen, ziet u wat ik kan doen? Met andere woorden, jullie rebellen, moeten wij voor jullie water halen uit deze rots? En hij sloeg erop en de wateren kwamen niet en hij sloeg er opnieuw op. Waarin hij getuigde van de zwakheid van Christus, want Christus was die rots, dat is de hoofdsteen. In plaats van erop te slaan of er tegen te spreken, hij werd eenmaal geslagen. Bedenk dat God Mozes ginds in Exodus zei, ga uit en ik zal voor u staan op de rots. En sla die rots. En hij sloeg die rots en bracht water voort. God zei, spreek de volgende keer tot de rots. En hij zal zijn water tevoorschijn brengen. Maar Mozes wilde tonen dat hij een beetje autoriteit had. Een kleine kracht. En hij zei dus, ik zal voor jullie water uit deze rots brengen. God zou hem ervoor moeten hebben gedood. God zou hem moeten hebben afgescheiden omdat hij Gods wet daar precies brak. Omdat hij sprak van de zwakheid van Christus, dat hij de tweede maal geslagen moest worden. Christus werd slechts eenmaal geslagen. Nu spreken wij tot de rots en hij brengt zijn wateren voort. Maar wat was het? Laten we naar die oude man kijken. Hij is 120 jaar. Iemand zei me niet lang geleden, God is een onrechtvaardig God. Omdat hij Mozes liet vallen, nadat hij gedurende 40 jaar met die Hebreërs daar in die woestijn gezwoegd had, liet hij hem vallen en wilde hem zelfs niet toestaan het beloofde land binnen te gaan. Ik zei, oh, onzin. Nee, hij liet Mozes niet vallen. Hij ging naar het beloofde land. Ongeveer 700 jaar later werd hij gezien op de berg der verheerlijking. Even levend als hij ooit was. Hij stond daar met Jezus sprekend, voor hij naar Golgotha ging. Hij en Elia stonden daar samen en spraken ook. Mozes en Elia verschenen aan Jezus. Petrus, Jacobus en Johannes op de berg der verheerlijking. Hij was niet dood, hij was levend. God liet hem niet vallen, hij was in Palestina. Nu kijk, voor hij stierf, klom hij die berg Nebo op. Die morgen, toen hij wist dat hij heen ging. Hij had Aaron uitgekleed, zijn kleden op een ander gelegd en nam zijn eigen mantel en legde hem op Jozua en beval hem bij die voorschriften te blijven. En hij kwam naar boven aan de top van de berg Nebo, ging door de vallei van de vlakte, wetend dat hij daar naar boven ging om te sterven. En hij klom de berg Nebo op en verder naar Pisga. En terwijl hij daar stond, zei God, overzie het land, ik wil dat je het ziet, Mozes. Je zou daar, Mozes, je zou daarheen gegaan kunnen zijn. Maar weet je wat je daar ginds bij die rots deed op die dag? Je verheerde jezelf. Ik denk dat dat de grote moeilijkheid zou zijn met heel wat van ons mensen vandaag. Ik ging daar ginds naar de rots en je verheerde jezelf. Maar merk op. Toen hij op het punt stond om te sterven, daar stond de rots. Hij moet gewoon overgestapt zijn op de rots, daar te Pisga. En God begroef hem. Maar hij moet weer ergens zijn opgestaan, want hij was levend. Hij is een type van Christus, daar stond hij, op de berg der verheerlijking, honderden jaren later, ginds in Palestina. Ziet hij de genade van God, voorzag hij die rots. Oh my. Maar als ik denk aan Abraham en al de fouten die hij maakte, en Mozes en zijn fout. Maar toen Abrahams commentaar werd geschreven, toen het goddelijke commentaar werd geschreven, toen Paulus Abrahams commentaar schreef, vermeldde hij nooit één ding over Abrahams ongeloof. Nee, nooit werd het hem zelfs toegerekend. Hij zei, Abraham twijfelde niet aan de belofte van God door ongeloof, maar was sterk God de lof prijsgevend. Mijn nederige gebed is voor de genade van God die hier deze morgen is, dat ik hoop dat mijn commentaar zo geschreven zal worden, dat hij mijn fouten niet zal zien. Dat wanneer mijn commentaar geschreven wordt, mijn levensschets, dat er niet uitgelezen zal worden dat ik fouten heb gemaakt en verkeerd heb gedaan. Maar dat hij slechte dingen zal zien die ik probeerde te doen voor hem. Mogen zeggen, wat doet dat? Hij zal de genade van God nemen, waarin ik geloof. En daar vertrouw ik plechtig op. Want op mijn eigen verdiensten zou ik even min kunnen ingaan als iemand van de anderen. Maar ik vertrouw op de genade van God. Ja, het is genade waarop ik vertrouw. Hij was een rots daar toen Mozes op het punt stond om te sterven. Wat zouden wij van David kunnen zeggen? De genade van God, die grote krijgsman, waarvan God zelfs zei, hij is een man naar mijn eigen hart. Die grote strijder, David, hoe kon hij zoiets doen als hij gedaan had? Om Uria, zijn soldaat, te nemen, als hij een handvol heidenen als soldaten daar had. Luister een moment aandachtig naar deze kleine geschiedenis. Toen zij daar hun soldaten hadden, was Uria een van degenen die bij David stonden. Uria was een proseliet, hij was een Hittiet, een volgeling van de Joodse godsdienst. En die mannen hadden David zozeer lief. Zij zagen dat er zalving op hem was, hoewel hij een vluchteling was. Hij was zijn eigen land uitgestoten en moest bij de Filistijnen leven. Saul joeg op hem. Maar toch zagen die mannen dat er zalving op hem was. Zij wisten dat hij aan de macht zou komen. Glorie voor God. Ik ben zo blij vandaag een vluchteling te zijn. Omdat ik zie dat Christus binnenkomt om koning te zijn. U kunt al de Kennedys verkiezen en wat u ook maar meer wilt. Maar Christus zal koning zijn. De zalving is op hem. Op zijn boodschap van zijn komst. En hij zal koning zijn. Wat deden ze? Op een dag stond hij daarboven, dorst en tanden water dronk, van de poort daar, te Bethlehem, waar hij vroeger de schapen hoedde. En weet u wat? Twee van deze mannen namen een zwaard en hakten zich door 15 mijl menselijk vlees om hem een emmer water te halen. Omdat zijn minste verlangen een bevel voor hen was. Denk daaraan. Denk. En zij hakten zich helemaal door die mannen naar de top van die berg tot waar zij zeiden dat hij stond. Het zou ongeveer 15 mijl zijn. En ze gingen het doorheen en met elke man die zou opstaan zouden zij duelleren tot ze hem doden. Ze gingen er doorheen en namen deze emmer en haalden water. Helemaal door de vijandelijke linie. 2 man om voor hun koning, hun broeder, een dronk water te gaan halen. Toch had hij water daarboven om te drinken, maar hij wilde dat water. O God, laat mij het zwaard van het woord nemen en mij door elke organisatie hakken om de doop in de naam van Jezus Christus te brengen en de kracht van de opstanding en de Heilige Geest terug naar de mensen. Ongeacht, omdat hij aan de macht komt. Hij komt aan de macht, hij zal alleen staan. Maar het wordt door elke organisatie heen gehakt, door elke theorie heen gehakt, door iedere door de mens gemaakte geloofsbeleid is, tot u de redder een schaap terugbrengt dat verdwaald was. Iemand... de leerstellingen van de Bijbel opnieuw terugbrengt van Jezus Christus. Dezelfde gisteren, vandaag en voor immer, de genade van God. Kijk naar David, hoe kon hij dat hebben gedaan? Iemand sprong in een put en doodde een leeuw. Hoe kon David Urias vrouw nemen, die mooie Batsheba, terwijl hij er al 500 aan van zichzelf had? Maar hij zag haar een bad nemen. En daar is de onachtzaamheid. Nu, zij vergat gewoon de jaloezie neer te laten toen zij haar bad nam, terwijl ze wist dat de koning haar elke dag een wandeling maakte, daar langs, over die muur. Dat is er aan de hand. Ik denk niet dat vrouwen vandaag onachtzaam zijn of dat ze of zo. Wel, ze gaan simpelweg naakt naar buiten. Dat is alles zo de straat op, met dan van wat kleren aan. Het is een schande. En dan vragen ze zich af waarom men fluitend tekeer gaat. Wel, ze doen dat om hen te laten fluiten en tekeer te laten gaan. Zij weten dat. Ze hebben genoeg verstand om dat te weten. Ze doen het gewoon omdat ze het willen. Het is in hun hart. U zegt hun dat ze immoreel zijn. Men mag dat betwisten. Maar ze zouden misschien niet immoreel zijn. Ze kunnen misschien even zuiver zijn als een lady als het op seksualiteit aankomt. Maar bedenk dat er een geest op hen is. De zalving van de duivel. Om de ziel van een man naar de hel te zenden. Bedenk dat de Bijbel zegt, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds overspel met haar gepleegd in zijn hart. En bedenk, zuster, dat u zich zult moeten verantwoorden voor het plegen van overspel, of zo dat u het nooit werkelijk in uw hele leven hebt gedaan. Maar die zondaar die naar u keek, vanwege de wijze waarop u zich kleedde, is schuldig aan overspel. Hij zal zich moeten verantwoorden op de dag des oordeels voor het plegen van overspel. Wanneer hij moet zeggen, hij zegt hier, hij heeft het in zijn boek geschreven, overspel gepleegd. Met wie? Mevrouw Jansen. Dan mevrouw Jansen, hoe zit het daarmee? Ik zweer, u kent mijn getuigen, dat ik nooit met een andere man leefde dan met mijn eigen man. Maar u kleedde zichzelf zo dat u dat veroorzaakte dat deze man overspel pleegde. En u bent schuldig aan overspel met hem. Dat is wanneer hij het gedaan heeft. U bent er schuldig aan. U bent degene die zichzelf aanbood. Batsheba deed verkeerd, evenals Eva verkeerd deed. Maar Adam was erin betrokken. En ik denk dat wij het ook altijd uitschreeuwen over de vrouwen. U zonen van God, ik weet dat u mannen de sterkste groep bent. Dat is juist. Een sterkere geslacht. U bent boven de vrouwen gesteld. Dat is waar. Dus handel ernaar. Overweldig hen niet, probeer niet een klein meisje te nemen en haar leven te ruïneren, maar wees een zoon van God. Zeg haar dat ze fout is en sta als een zoon van God. Zij is uw zuster, zeker. Wat wij proberen te doen, wat zogenaamde zonen van God doen vandaag, die tot kerken behoren, is elk meisje mee uitnemen dat ze maar kunnen krijgen. Bedenk, de oorzaak dat er een immorele vrouw is, is misschien omdat een gehuwde man haar eveneens ruïneren. Dus de pot kan de ketel niet verwijten dat ze zwart ziet. Herinner u het slechts. Het is de zonde die het allemaal doet. En we zijn allemaal onderworpen aan de dood en zouden ervoor moeten sterven. Toen David deze kwalijke zaak deed, zou hij zijn eigen oordeel hem hebben gedood. Toen die profeet naar hem toe kwam, dacht hij dat het verborgen was. Toen die profeet naar hem toe kwam en voor hem stond, zei David, gaat alles goed? Hij zei, alles is fijn. David in zijn hoge gewaden en zijn grote kroon. En hij had Joab daarbuiten, zijn grote generaal. Terwijl al dat vechten voortging, hield al de vijanden buiten de grens en zo, alles ging goed. En hij kreeg een baby bij deze Batsheba. En hij liet de arme kleine Uria eruit gaan en liet Joab aan zijn zijde staan, tot hij van hem terugtrok. En de jongen stierf toen de zon onderging met het zwaard in zijn hand, bloed op zijn schild. Hij had voor Israël gestreden, hoewel hij maar een proseliet van hun godsdienst was. Toen Joab dan terugkwam en hem David vertelde dat Uria stierf, dacht David, ach, alles is nu in orde. Ik heb zijn vrouw en alles zal in orde zijn. Ik heb een baby. Maar de baby werd ziek. De baby begon te sterven. En hij deed alles wat hij kon om het leven van de baby te redden. Wellicht kwam elke dokter tevergeefs. Ten slotte stierf de baby. Men was bang om David te vertellen dat de baby dood was. En hij stierf. Toen dacht hij dat alles verborgen was. Dus vertroostte hij Bathseba. Hij had haar reeds als zijn vrouw genomen naar al die andere vrouwen. Deze oude profeet, die oude kaalhoofde gemakkelijk, kwam binnen, die oude Nathan, uit de woestijn en ging zitten en zei, David, hoe gaat alles? Oh, is het fijn. Oh, oude profeet van God, leef van hem, halleluja. Oh, hij dacht dat alles fijn was. Hij dacht dat hij het kon verbergen. Maar u kunt zich niet voor God verbergen. Hij weet precies wat u nu denkt. Hij kent uw gedachten, want hij is God. De Heilige Geest die in het gebouw is deze morgen, kent uw gedachten. Wie u bent, waar u vandaan komt, wat u gedaan hebt. Want Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. God had het aan die profeet geopenbaard. Hij zei, David, er was een rijke man die aan deze kant van de weg leefde en hij had een hele hoop schapen. Oh, hij was zeer rijk. En dan leefde een man aan deze zijde van de weg en hij was arm. Hij had één lam. Hij behandelde het als een dochter. Hij voerde het met dezelfde lepel waarmee hij had. Hij sliep met het lam. Alles was, het was zo net als een dochter voor hem. En op een dag kwam er een bezoeker voorbij. En in plaats van dat de rijk even zijn eigen schapen nam om een feest voor de bezoeker te houden. Wel, in plaats daarvan ging de rijke man naar de overkant en nam het lam van de arme man met geweld. Hij nam het lam en slachtte het en hield een feest. Nu, dat waren Davids hartstochten. Hij had 500 vrouwen, maar toen hij Uria's vrouw zag, ging hij heen en in plaats van een van zijn 500 vrouwen te nemen om zijn hartstochten tevreden te stellen of tegemoet te komen, nam hij de vrouw van een andere en doodde vervolgens Uria, toen zijn moeder zou worden. David wist niet wat hij deed. Wel, David was bereid om het oordeel uit te spreken. Dat is de wijze waarop wij zijn. Wij kunnen altijd de ander veroordelen, maar wanneer het op ons aankomt, oh, dat is wat anders. David zei, die man zal met zijn leven betalen. De ogen van die profeet vernauwden zich. Hij zei, David, zeker zult gij niet sterven. Let op hoe de genade daar ogenblikkelijk aan het werk ging. De geest trof de profeet, redde Davids leven. Genade zei, zeker, u zult niet sterven, maar het zwaard zal uw huis niet verlaten totdat uw hart volkomen gereinigd heeft, want u bent die rijke. Oh, dan was het anders niet. Wat redde David toen zijn eigen oordeel was, die man zal sterven, hij zal tot het uiterste betalen en hij zal er met zijn leven voor betalen. En de profeet zei, zeker, genade, u zult niet sterven. U zult niet sterven, David. Genade heeft u gered. Het was genade wat David redde. Oh, maar als er geen genade was geweest, waar zouden wij alle zijn? Is dat juist? Zeker. Soevereine genade komt van een soevereine. Soevereine genade van een soevereine. Wat kan het soevereine doen? Het soevereine kan doen wat het wil. Luister nu hiernaar. Soevereine genade kan slechts gegeven worden door degene die soeverein is. En God is soeverein, zodat hij soevereine genade kan geven. Omdat het dus soeverein is, hoeft genade niemand iets te vragen. Het hoeft het niet. Het doet wat het wil. Is dat niet wonderbaar? Het hoeft niet te vragen, oh, kan ik dit doen of zal ik dit doen? Kan ik het? Moet ik het? Zal ik het? Het doet het dit niet. Het is, doet het zelf. Genade is soeverein. Daarom kan hij de gemeenste redden. Kan hij de slechtste redden. De onreinste. Kan hij de immoreelste verlossen. Kan hij de ziekste genezen. Halleluja. Hij kan een wrak zoals ik redden. En hij deed het. Waar is het? Genade. William Brennan, de zoon van een dronkert. Dat maakt geen enkel verschil. De genade van God redde mij. Ik ben dus dochter van een vrouw die niet goed was. Maakt geen enkel verschil, want de genade van God redde u. Het is soeverein. Hoeft niemand iets te vragen. Amen. Ik ben daar zo blij om. Halleluja. Het kan de gemeente zondaar nemen en hem zo wit als sneeuw maken. Het hoeft er niemand iets over te vragen. Oh, het kan het doen, omdat het soeverein is. Luister, snel nu. Dat werd aan het kruis bewezen. Toen daar de gemeenste dief was. Die verdiende te sterven. God was nog nooit in zijn gedachten opgekomen. Hij had er nooit iets over gedacht. Daar aan het kruis kwam over die bloedige lippen. Tussen het kreunen door. Een geluid. Heer, wees mij genadig. En daar kwam een ander terug. Door bloed. Tranen. Doodsangst, nam genade en hou vast en zei, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Genade deed dat.
Amen.
Hoe zou die dief zichzelf kunnen helpen? Evenmin als Adam zichzelf kon helpen. Evenmin als Eva zichzelf kon helpen. Evenmin als u zichzelf kunt helpen. Evenmin als ik mezelf kan helpen. Evenmin als wij onszelf de melkweg kunnen optrekken met onze laarsveters. We zouden dat niet kunnen. Maar de genade van God kan er iets aan doen. En doet het. De genade van God. De soevereiniteit van de genade van God kwam tot die stervende dief. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Oh, denk daaraan. Dat is wonderbaar. Denk aan liefde en genade als zusters, tweelingzusters. U kunt geen genade hebben zonder liefde te hebben. Ze zijn tweelingzusters, precies juist. Voor u genade kunt hebben, moet u liefde hebben. Voor u werkelijk iemand een gunst kunt betonen, hebt u hen lief. Goed of verkeerd, u moet hen hoe dan ook lief hebben, anders kunt u het niet. Met uw liefde en genade zijn dus hetzelfde. Ze zijn gewoon tweelingzusters, dat is alles. Liefde en genade. Wij kunnen de een niet zien zonder de ander. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Hij stortte zijn genade uit en bracht het in onze harten door de Heilige Geest. Ziet u? Er is gewoon niets dat u kunt doen zonder dat de een met de ander werkt. Genade, genade. God is. Genade Gods is wat ons redt. Nu we ontdekken dat die genade daar was bij die stervende dief. Geen wonder dat de dichters inspireerden toen zij het zagen. En een dichter zei, die stervende dief verheugde zich om die bron in zijn dag te zien. Daar kan ik schoon gemeen als hij al mijn zonden wegwassen. Sinds ik doorgeloof die stroom ooit zag, die uit uw vloeiende wonden stroomde, is verlossende liefde mijn thema geweest. En dat zal het zijn tot ik sterf. In een nobeler, lieflijker lied zal ik uw kracht bezingen om te redden. Wanneer deze arme lispelende, stamelende stong stil ligt in het graf. Genade, verbazingwekkende genade. Halleluja. Eén beschreef het zo. O liefde Gods, hoe puur, rijk en puur, hoe pijloos en sterk. Het zal voor altijd duren, dit lied der heiligen en der engelen. Als wij met inkt de oceaan vullen en als de hemelen van perkament gemaakt waren en elke stengel op aarde een ganzenveer en elke man een klerk van beroep, om de liefde van God daarboven te beschrijven, zou de oceaan dat het de bodem leegmaken. Evenmin zou de rol het geheel kunnen bevatten, of schoon uitgestrekt van hemel tot hemel. Dat is het genade, de genade van God. De genade Gods heeft een schaduw voortgebracht. God bracht genade in onze levens door zijn liefde voor ons. Hier is nog iets anders wat genade niet kan. Genade kan niet gekocht of verkocht worden. Het is genade. Het komt van een soevereine, zeker. U kunt er niet over onderhandelen. U kunt niet zeggen, oh God, ik zal zo en zo doen als u zo en zo zal doen. U kunt dat niet doen. God zal het niet doen. U kunt niets uit God trekken. God geeft het door zijn genade. Oh, wonderbaar. Niet hij die wil of hij die loopt, maar God die genade betoont. Dat is juist. Mensen liggen op hun aangezicht. Enkele mensen kwamen naar me toe. Ik geloof dat ik een van die jongens daarachteraan in het gebouw zag vandaag. Een methodiste jongen nam net binnen en ontving de Heilige Geest. En die jongens kwamen naar me toe en zeiden, nu we de breiden nu wij gered zijn en de Heilige Geest ontvangen hebben, zullen wij nu gaven gaan zoeken? Ik zei, doe het niet. Doe het niet. God geeft zijn gaven soeverein. Gaven en roepingen zijn onberouwelijk. Het eerste weet u als u iets gaat zoeken is, God, maak een prediker voor mij, doe dit voor mij. En wat zult u worden? Een grote, opgeblazen leeghoofd. Dat is alles. U zult naar de theologie van de een of andere man gaan horen en een of andere organisatie en daar zult u uzelf aan vastpinnen en verkankeren. Laat God de roeping doen. God zal u roepen, God zal u heiligen. God zal u geven wat hij nodig heeft om u te geven. Jazeker. U kunt niet onderhandelen over genade. Beslist niet. Het kan niet verkocht worden. Er kan niet over onderhandeld worden. Evenmin kan het gekocht of verhandeld worden. U kunt niet zeggen, wel nu heer, ik zal tot de enorm grote Baptistenkerk toetreden. Of deze grote Methodistenkerk. Of deze grote Pinksterkerk. Of deze grote Nazarenenkerk. Ik zal dit doen als u dit voor mij zal doen. Er kan niet op onderhandeld worden. Beslist niet. Al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. Niemand kan tot mij komen, tenzij mijn Vader hem eerst roept. U wordt slechts een kerklid van die grote kerk. Dat is alles. U zult niet gered zijn. Genade moet u redden. Onze talenten rusten niet. Onze talenten kunnen niet. Onze talenten die wij hebben. Wij kunnen genade niet verdienen door talenten. Als God voor mij een prediker maakt, toont dat niet dat zijn genade met mij is geweest. Nee. Het is zijn genade alleen die mij redde. Niet omdat ik het evangelie predik ben ik gered. Niet omdat u in tongen spreekt bent u gered. Oh nee, niet omdat u predikt, u bent zelfs niet gered alleen maar omdat u predikt. U bent niet gered omdat u in tongen spreekt. U bent niet gered omdat u een van deze dingen doet. 1 Korinthe bewijst het. Al waar het dat ik sprak in de talen van mensen en engelen. Al waar het dat ik, een predikant, al de geheimenissen van God begrijp. Al waar het dat ik geloof had om bergen te verzetten. Ik ben niet tot de liefde binnenkomt. Geen liefde is genade. De genade van God doet dat allemaal. Sommige mensen hebben talenten. Zoals engelen van deze rock'n'roll koningen. Dat maakt mij gewoon ziek. Ik weet het niet. In mijn geestelijke gastronomie. Ik zal u zeggen, wanneer ik deze rock'n'roll knapen hoor opstaan op zaterdagavond en rock'n'roll zingen en de hele nacht dansen en dan de volgende morgen te verschijnen voor het gehoor en dergelijke dingen, proberend een lang, schijnheilig gezicht te trekken en daarvoor de mensen een loflied te zingen, denkend dat ze naar de hemel zullen gaan. Ik zou veel namen kunnen noemen, maar ik moet het niet doen. Deze band gaat overal heen. Maar u weet het alle, in Hollywood hier niet lang geleden wilde een jongen en een meisje niet kussen omdat het tegen zijn religie was. Tegen zijn religie en dan rock'n'roll films maken en dergelijke schandalige dingen enzovoort. Denkt u dat u uw 30 zilverstukken zou kunnen aannemen en iets verdienen in Gods genade? Judas?
Amen.
Je zult niets anders kopen dan een plaats in de hel voor jezelf.
Amen.
Er kan niet over Gods genade onderhandeld worden, evenmin met talenten afgekocht worden. Het is soevereine genade. Ik breng niets in mijn armen mee. Aan uw kruis klim ik mij eenvoudig vast. Naakt, gewond, kom ik gewoon zoals ik ben. Zoals ik ben pleit anders niet. Dan dat uw bloed mij redding biedt. En dat gij zelf mij nu ontbiedt. O Lam van God, ik kom. Dat is alles. Het is genade die mij kocht. Genade deed het. Genade is zoals iets anders wat ik nog graag zou willen zeggen. Soms is genade. Deze grote kerken denken dat u daarheen kunt gaan. Ze denken wel, wij bouwen de grootste kerk in de stad. Wij hebben een vrouwenhulpvereniging hier die kleding maakt voor de armen en het overzee zendt. Wij voeden de armen, wij doen dit allemaal. Paulus zei, ik kan hetzelfde doen, ding en niet zijn. Zij zeggen, wel, wij zijn een oude organisatie. We zijn hier al 2000 jaar geweest. Wij zijn 500 jaar oud. John Wesley, Alexander Campbell en deze grote stichters lang geleden stichten onze kerk. Halleluja. Wel, Jezus Christus stichtte deze gemeente. De doop van de Heilige Geest. En zij erop te gaan naar Pinksteren en te wachten dat ze kracht van omhoog zouden ontvangen. En nog steeds kunt u behoren tot de Pinksterkerk en verloren gaan. De Pinksterkerk is niets meer dan enige andere kerk. Dat is juist. De zaak is dat er slechts 1 gemeente is. En dat is de gemeente waarin u geboren bent door de doop met de Heilige Geest. Want door 1 geest zijn we alle gedoopt in 1 lichaam. 1 Korinthe 12 vers 13. Dat is juist. 1 Korinthe 12. Nu, wij zijn gedoopt in die gemeente. Maar de mensen denken dat zij het kunnen verdienen. Wel, ik ging naar de school en leerde dit te doen. En ik ging naar de Bijbelschool en ik deed het. Dat betekent totaal niets. U kunt Gods genade niet kopen. Gods genade is zoals dit. Laat mij u tot slot een verhaal vertellen. Gods genade is zoals dit. Er was dus een machtig koning. En deze machtige koning had een zoon. Het was zijn enige zoon. En op een dag doodde een moordenaar die jongen. En door dat koninkrijk gingen de afgevaardigden op jacht naar die moordenaar. Ten slotte vonden zij die moordenaar. En toen zij hem vonden, brachten zij hem mee en zetten hem in de gevangenis. En toen men dat deed, werd er een rechtszaak gevoerd en een vonnis geveld. Oh, het was een verschrikkelijke zaak. Hij had de zoon van de koning vermoord. En hij wist wat er op hem afkwam. Zij zetten hem in de binnenste kerken. Ze sloten de deuren af, ze plaatsen er wachters omheen, want we weten wat voor feestelijke straf deze jongen zou ontvangen, omdat hij de koningszoon, de koninklijke zoon van de koning, doodde. Bewakers waren geheel rondom de deuren geplaatst. Hij was in de binnenste kerker gezet, ontkleed, met niets dan alleen een lendendoek aan. En daar was hij. Hij zat daar in die toestand, verhongerend. Men wilde hem niets te eten geven. Hij zat daar, in die toestand. Vervolgens bracht hij hem naar buiten voor een rechtszaak. Hij werd schuldig bevonden en men bewees dat hij schuldig was. En er werd een vonnis geveld dat hij moest terechtgesteld worden met een verschrikkelijke doodstraf. Hij moest een langzame dood sterven tot zijn sterfelijk lichaam leven weg was. Door de rechter veroordeeld moest hij sterven. En hij pleitte en riep en zei, hoewel ik schuldig ben, spijt het mij dat ik dat deed. Ik wou dat ik het nooit gedaan had. Het spijt me dat ik het deed. Ik deed het in een opwelling, in een woedeuitbarsting. Ik bedoelde het niet zo te doen. Op een dag ging de koning naar de plaats om die jongen te bezoeken, om hem te spreken. Met hem te praten. En hem te vertellen over het doden van zijn eigen zoon. De enige zoon die hij had. Hij had die jongen gedood. Hij zei, ik ga erheen om met hem te praten. En toen hij daarheen ging, keek hij neer in die kooi. Hij zat als een gekooid dier. Hij zag zijn kleine magere lichaam daar, liggend in een hoek, huilend. Zijn gezicht helemaal ingevallen. Zijn wangen vielen in, zijn ogen diep in de kassen. Etter zat helemaal in zijn ogen. Zijn mond was helemaal wit geworden, geen water. Dorstig. Hij lag daar ginds op zijn gezicht en huilde. De koning zei, sta op. Hij kwam naar hem toe en hij keek naar hem. Hij zei, waarom doodde jij mijn zoon? Wat heeft mijn zoon jou gedaan? Wat deed hij om zijn zoon dood te verdienen, waarmee jij hem hebt gedood om hem met een speer dood te steken? Hij zei, niets meneer. Niet één ding. Het was gewoon mijn eigen schaamteloosheid. Gewoon mijn eigen wegen. Ik doodde hem omdat ik jaloers op hem was. En ik kreeg een woedeaanval en ik doodde hem. Nu, ik moet sterven onder uw gerechtigheid, heer. Ik besef dat en ik verdien het ook. Het enige waarom ik huil is dat het mij zo spijt dat ik die koninklijke man zomaar zonder reden doodde. De koning draaide zich om op zijn hielen en liep naar buiten. Ging naar zijn bureau en zei, vernietig alle getuigenissen. Wie weet het, deed hij in de zedenvergetelheid. Vernietig alle archiefstukken. Was hem. Verschoon hem. Breng hem naar boven. Ik zal een kleed voor hem laten zenden. Na een poosje reed er een grote limousine voor de deur. Toen dat gebeurde, werd er een loper uitgelegd naar de gevangeniscel. De koning stond aan het eind ervan bij de limousine. En zei, kom mijn zoon, en rijd met mij naar huis, naar het paleis. En hing de koningsmantel om zijn schouder. Hij zei, van nu af aan ben jij mijn zoon. Omdat hij medelijden had. Dat is genade. Dat was ik. Dat was u. Wij doden de zoon van God met onze zonden. Wij waren vervreemd, gemeen, vuil en we lagen in de cellen van de wereld. God waste ons door het bloed van zijn eigen zoon en reinigde ons, deed ons de mantel aan van de Heilige Geest. En nu zal de grote wagen van God op een dag terugkomen naar de deur en wij zullen naar huis gaan om bij hem te leven. Alle archiefstukken zijn vernietigd, wij kunnen niet meer veroordeeld worden, zij zijn verbrand. Hij deed het in de zee van vergeving en gedenkt ze niet meer. Geen wonder dat wij kunnen zingen, verbazingwekkende geraden, hoe lieflijk haar geluid en een wrak als mij redden. Eens was ik verloren, maar nu ben ik gevonden. Eens was ik blind, maar nu zie ik. Genade leerde mijn hart te vrezen en genade nam mijn vrezen weg. Hoe dierbaar scheen die genade mij in het uur dat ik voor het eerst geloofde. Wilt u dit nu niet uw uur laten zijn, zondag vrienden, waarvan onze hoofden even buigen voor een woord van gebed? Laat dit het uur zijn dat u voor het eerst gelooft, precies nu. Neem een besluit en zegt, Heere God, ik ben schuldig. Ik besef dat er genade voor nodig is om mij te redden. Ik kan mijzelf niet redden, ik ben verloren, ik ben verdoemd. Ik kan gewoon niets doen, ik ben totaal hulpeloos, hopeloos, zonder God, zonder barmhartigheid, zonder Christus in de wereld, vervreemd. Wilt u niet genadig zijn en mij uit deze cel van zonde halen, waarin ik vandaag ben, o Heer, en wees mij een zondaar genadig. Wilt u uw hand opsteken en zeggen, Heere God, ik ben die persoon die uw genade nodig heeft. Wilt u uw hand opsteken en zeggen, bid voor mij, broeder Brennan, ik zal nu geloven. God zegen u, daar gids mijn broeder. Nog iemand anders die zegt, broeder Brennan, gedenk mij nu weer in het gebed. O broeder, alstublieft, God zegen u, dame. Bid, God zegen u, broeder. God zegen u, zuster. God zegen u, broeder, hier bij het raam. God zegen u, broeder, daarachteraan. God zegen u, broeder, hier, die andere. Gedenk mij, broeder Brennan. God zegen u, mijn broeder, daar. Ja, die andere hier. God zegen u, zuster. God zegen u, hier, broeder. Hij ziet u nu. Meen het echt. God zegen u, jongeman. Hij ziet het, weet u. God zegen u, broeder. God zegen u, zuster, bij de muur. God zegen u, hier beneden, broeder. God zegen u, broeder, daarachteraan tegen de muur. Zoals ik ben. Is er nog een ander? God zegen, ik zie uw hand erachter. Dan dat uw bloed mij redding biedt. Ja, God zegen uw zuster. God zegen uw zuster. Genade, genade. God zegen u, jonge dame. Zoals ik ben. Niet meer gewacht. Thank you. Hier zijn zo'n 15 of 20 handen omhoog gegaan. Nu met uw hoofden gebogen, zal ik u die uw handen opstak vragen nu op te gaan staan terwijl ik voor u bid. We hebben hier geen ruimte boven bij het altaar. Er is geen ruimte voor, het gaat niet. Staat u op, iedereen die de hand opstak en wil dat er nu voor hem of haar gebeden wordt. Staan u op, terwijl ik voor u bid. We denken, kan een dag komen dat er geen genade meer zal zijn? U niet meer toegediend zal worden? Het zal te laat zijn. Nu is het niet te laat. O God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die onze Redder van de dood weerbracht en nu leeft, Hij die verheven is in de heerlijkheid en die de Heilige Geest van Christus op ons zendt om de zondaar te overtuigen. God, ik bid voor deze mensen die staan. Het is de waarheid, Heer. U zei, Hij die mij zal beleiden voor de mensen, zal ik beleiden voor mijn Vader en de heilige engelen. We weten wat een tijd het zal zijn, wanneer wij daar staan, op die grote oordeelsmorgen. Zij staan nu, Heer, omdat hun zonden voor hun zullen uitgaan. Want sommige mensen volgen de zonde. Deze mensen staan hier deze morgen omdat ze hun zonden beleiden. En ze weten dat zij verkeerd hebben gedaan en dat ze u nodig hebben als hun redder. Maak de banden van hun harten los, Heer. En u weet alles over hen. Ik bid, Vader, dat u hun gebeden wilt toestaan. Red hen. Ze zijn de trofeeën van de kleine boodschap deze morgen over de genade van God. Ongeacht wat we gedaan hebben, het drukt ons steeds neer en raakt ons. Sta toe, Heer. Sta genade toe aan deze harten. Mogen zij Jezus altijd als hun redder zien. Zij hebben een daad gesteld. De Heilige Geest heeft hun verteld op te staan. En ze deden het. De Heilige Geest zei hun op te staan. En ze stonden op in gehoorzaamheid aan de Geest. Nu, Heer, u houdt uw woord. U zei, niemand kan tot mij komen tenzij mijn Vader hem eerst trekt. En al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. Hij die tot mij zal komen, zal ik geenszins uitwerpen. Hij die mijn woorden hoort en in hem gelooft die mij gezonden heeft, hij heeft eeuwigdurend leven en zal nooit in het oordeel komen, maar is overgegaan van de dood in het leven. Daarom, Heer, op basis van deze schriftplaatsen, die uw eigen woorden zijn, Heer, die wij lezen in Johannes 5, vers 24. Hij die mijn woorden zal horen en gelooft in hem, die mij gezonden heeft, is, waarom? Omdat hij geloofd heeft, genade is wat het voor deze deed, is tot eeuwigdurend leven gekomen en zal niet in het oordeel komen. Hij zal voor het oordeel gaan en komt niet in het oordeel, maar is overgegaan van dood in het leven. O God, hoe danken wij u hiervoor. Wij bidden nu dat u hen door het leven wil bewaren. Mogen zij elkeen gedoopt worden, de naam van de Heer aanroepend die hun zonden wegwast. Sta toe, Heer. Ik bied hen u nu aan als uw dienstknecht die gelooft dat de grote engel God daar beneden verscheen. En Vader, u kent heel de geschiedenis. Die grote engel verscheen daar vrijdagmorgen bij de sombere dageraad en sprak deze woorden in de vorm van 3 regenbogen. Die kwamen van de top van de berg. Heere God, laat die God die daar aan mij verscheen in de regenbogen, laat hem deze mensen redden door zijn genade, precies nu. Ik geef hen aan u, in de verwachting dat u de uwe houdt. En u zult dat ook doen. En ik zal hen op die grote dag ontmoeten, zonder vlek of rimpel in hun ziel. Sta er toe, in Jezus' naam geef ik hen aan u. Amen. God zegen u. Nu als u gaat zitten, wie er naast deze mensen zit die christen is, schud hun de hand. Spreek met hen en nodig hen uit naar de gemeente en wat meer, zodat ze kunnen. O, is hij niet wonderbaar? Hebt u geloofd? Als u het hebt, steek uw hand op. Hebt u hem lief? Wie is hij niet wonderbaar? Nu, terwijl wij dat opnieuw zingen, wil ik dat u de handen schudt van iemand bij u. Heel rustig en zegt, God zegen u, pelgrim. Heel liefelijk en heilig nu. Heb je hem niet lief? Is hij niet wonderbaar? Oh, ik denk gewoon dat hij wonderbaar is. Lieve, denk slechts dat deze Bijbel zijn waarheid is. En dat deze Bijbel leert dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. Ik wil je iets vragen. Als hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. God vergeef mij voor het zeggen van het schijnheilige woord. Als, want hij is dezelfde. Maar als hij dezelfde is, ik zal het zo stellen, wat voor persoon zou hij dan zijn? Hij zou dezelfde zijn zoals hij was. Nu, er is slechts één ding verschillend aan hem die deze morgen niet is, vergeleken met wat hij was onder de mensen van Galilea. Dat zou zijn eigen lichaam zijn, van vlees. Zijn stoffelijk lichaam. omdat dat werd opgewekt. Gelooft u dat? En zit de rechterhand van de majesteit in de hoge. Altijd levend om te bemiddelen op onze belijdenis. Bedenk dat hij niets voor ons kan doen, tenzij wij hem eerst aanvaarden en geloven dat hij heeft. En zeggen dat hij heeft, want hij is de hoge priester die kan. Hij is de hoge priester die bemiddelt op onze belijdenis. Nu, heel wat van uw bijbelleden zeggen dat daar verklaren staat. Verklaren en belijden is hetzelfde woord. Ziet u, aangesteld als de hoge priester in het boek Hebreeën, het derde hoofdstuk. Die niet bemiddelt op onze belijdenis. Hij kan niets doen tenzij wij eerst belijden dat hij het heeft gedaan. Ziet u kunt hier bij het altaar komen en de hele nacht bidden. En het zou u totaal geen goed doen tot u gelooft dat hij u vergeeft. Dan staat u op. Zoveel geloof als u dan heeft. Dat is waar. U leeft eens hier beneden in de drek der zonde. Nu, u jonge bekeerlingen, u gelooft nu dat u gered bent, nietwaar? Dan bent u hierheen opgekomen. Nu, u bent een beetje hogerop. Wat doet dat? U gelooft, omdat u nu gelooft dat u nu een christen bent. U zult nu boven die zaak leven. Ziet u? Nu, als u wat hogerop wilt klimmen, heb gewoon meer geloof. Omdat het onbeperkt is. Ga gewoon door. Wel, oh, een onmogelijk iets kan werkelijkheid worden gemaakt. Alle dingen zijn mogelijk voor hen die geloven. Dat is juist. Als u tot deze berg zegt, wordt bewogen en u twijfelt niet in uw hart, maar gelooft dat wat u zegt gebeurt, kunt u hebben wat u zegt. Nu, Jezus Christus woont in de mensen. Op een dag was Christus in een vuurkolom. Degene waarvan u ziet dat men de foto ervan genomen heeft. Wij geloven dat die vuurkolom Jehovah God is. Dat is wat de engel probeert aan ons verstand te brengen. Nu, hij was toen in het vaderschap. Hij was de vader van Israël, een natie. Daarna kwam hij neer en woonde onder zijn volk als Christus de Zoon. Is dat juist? Christus is de Zoon van God. Nu is hij Christus, de Heilige Geest, wat de salving is. Christus betekent de gezalde en hij is de gezalde op het volk. Christus met ons, de Heilige Geest. Het is Christus met ons, in ons. Gelooft u dat? Wees heel eerbiedig gedurende een ogenblik. Nu. Is hij dezelfde? Ik geloof dat ik zojuist een telefoontje kreeg en men zei dat de mensen hier over de zitplaatsen en zo kropen. We zullen dat later in een of andere gemeentedienst bespreken. Ik zei Billy toen, als men voor de zieken zou bidden en er daar zoveel waren om een gebedskaart te geven. Ik zei dat hij het zou doen, ik veronderstel dat hij het deed. Gedurende de laatste 2 of 3 maanden, sinds een bepaalde gelegenheid of zoiets gebeurde, kwam de bediening tot zo'n plaats dat het mij wat uit de hand liep. Men zag die onderscheiding enzovoort, hoe het zou spreken en het de mensen zeggen, gewoon precies zoals onze Heer het deed toen hij hier op aarde was. U allen zag het, veronderstelling. Hoeveel hier hebben het nog nooit gezien of zagen het nooit werken? Laat ons uw handen zien die het nooit zagen. Oh, zagen het nooit werken? Wel, er is een groep hier binnen die het nog nooit hebben gezien. Vreemdelingen, denk ik. We weten niet waar die mensen vandaan komen. Dit is een interdenominationele tabernakel. We zijn niet tegen denominaties, maar we zijn evenmin voor hen. We laten gewoon hun gang gaan. Als men maar naar denominatie wil teruggaan in orde, dan laat ze maar een christelijk leven leiden. We zijn hier gewoon een station om zielen te redden. Dat is mijn bediening voor hen. Nee. Ik geloof dat de Bijbel onderwijst in Hebreeën 13 vers 8 dat Jezus Christus dezelfde is gisteren vandaag voor immer. Gelooft u dat? Wel, als hij dezelfde is, nu, als je een minuutje allemaal heel stil zit, wil ik gewoon rechtuit tot u uit het hart spreken en dan zullen wij de genezingsdienst hebben. Ik wil u iets vragen. Als hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer, hoe dan? De enige manier waarop wij het dan zouden kunnen zeggen is, als hij een geest is, dat hij op dezelfde manier zou handelen als hij gisteren handelde. Hoe handelde hij gisteren? Was hij verschillend van enig ander mens? Hij was gewoon een man. Hij zag eruit als een mens. Hij was een mens. Hij was hier. Hij was een mens. Hij had vlees en bloed. Hij leed. Hij zuchtte. Hij ging door verzoekingen. Hij was een mens. Dat is juist niet waar. Maar wat maakte hem God? Het is omdat de geest van God op hem was. Hij was de gezalde Messias. En hoe wisten zij dat hij het was? Mozes zei, de Heere uw God zal een profeet gelijk mij verwekken. En het zal geschieden dat wie niet naar deze profeet zal horen, van onder het volk zal worden afgesneden. Nu, hij was een profeet. Keek Israël uit naar een profeet? Zij moesten het wel, indien zij uitkeken naar de Messias. En de Messias zou een profeet zijn. Nu laten we het eventjes doornemen, gedurende enkele seconden, en luister aandachtig. Nu richt uw gedachten op God, omdat wij niet weten wat God zou kunnen doen. Niet weten wat hij mij zal zeggen te doen. Ik weet dat er een gave van profetie in de gemeente is. Onze broeder Nebel profeteert over de mensen, wat groots is. Wij waarderen dat. Wij hebben altijd naar dat alles verwezen. Wij hebben hier sommigen hier die in tongen spreken. Wij geloven niet dat de mensen in tongen moeten spreken om de Heilige Geest te hebben. Er is geen schriftplaats voor een dergelijk iets. Maar wij geloven dat er een gave van de Heilige Geest is die in tongen spreekt. Wij hebben haar in onze gemeente, maar we gaan daar niet mee uit de band springen. Wij geloven dat het de stem van God is. Wij spreken wanneer de Heilige Geest spreekt. En wij laten dat slechts 3 maal komen. En het kan niet in de orde zijn terwijl ik predik, omdat de geest van de profeet onderworpen is aan de profeet. Ziet u? Het moet gesteund zijn op Bijbels recht. Niemand kan zeggen dat er niet zoiets is als de gave van de Heilige Geest en het in tongen spreken. Wij weten dat. De Bijbel leert het en wij geloven erin. En dank God dat wij het hier in onze gemeente hebben. Wij hebben gaven van profetie die eerst getest moet worden en bezien of ze juist zijn of niet. En dan komt de gave van profetie. Dan is er een profeet. Nu, daar komt u nu in een ambt. Die gaven zijn spreken in tongen en uitleggen van tongen en kennis en wijsheid en onderscheiding enzovoort. Dat zijn allemaal gaven. Maar dan zijn er 5 ambten. Ten eerste zijn er apostelen, dan profeten, leraars, evangelisten en herders. Dat zijn verordineerde ambten van God. Mannen houden hen. Ze zijn geen gaven, kunnen het niet zijn. U kunt hen niet wensen, u kunt niet om hen bidden. Ze zijn soeverein gegeven. U bent zo geboren. Een profeet is geen profeet omdat iemand hem de handen oplegt en een profeet maakt. Een profeet wordt geboren van zijn moederschoot aan. En is een profeet, ziet u. Hij is dus altijd een profeet. Zie? God zei Jeremia, voor u zelfs ontvangen werd u in uw moederschoot. Kende ik u en heiligde ik u en verordeneerde ik u tot een profeet voor de naties. Dat is juist. Mozes, voor hij werd geboren, was een schoon kind. Hij was de profeet des Heren. Heel de rest van hen, die tevoorschijn kwamen, Christus, was de zoon van God, vanaf de hof van Eden. Dat is juist, zie. Gaven en roepingen zijn onberouwelijk, maar gaven zijn aan het lichaam gegeven. Nu, wij erkennen dat en wij erkennen al deze gaven. Nu, laten we zien wat Jezus onder ons was. Laten we zien wat hij destijds was. We ontdekken dat hij pas met zijn bediening begon. Nu, luister aandachtig, vreemdeling. Toen hij pas met zijn bediening begon in Johannes, het eerste hoofdstuk, ontdekken wij nadat hij gedoopt werd, nadat hij kwam, hij werd geboren en was 30 jaar oud en hij was door Johannes gedoopt. De Heilige Geest kwam neer als een duif en daalde op hem neer en een stem kwam en zei, dit is mijn geliefde zoon. Het echte originele Griek zegt, in wie het mij behaagd heeft om in te wonen. Er staat in wie het mij behaagd heeft om in te wonen. Maar ziet u, dat klinkt een beetje ongebruikelijk voor ons met het werkwoord voor het bijwoord. Maar dit is in werkelijkheid in wie het mij behaagd heeft in te wonen. Omdat Christus God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Wij weten dat. Nu, hij ging onmiddellijk 40 dagen de woestijn in en werd verzocht door de duivel. Vervolgens kwam hij eruit met zijn bediening en begon hij voor de zieken te bidden. En daar poosje kwam er een man aan met de naam van Simon Petrus, een oude visser, ongeleerd, die zelfs zijn naam niet kon schrijven. Andreas vertelde hem over deze makker, waarvan hij geloofde dat het de Messias was. Onzin. Hij kwam naar hem toe. En zodra hij in de tegenwoordigheid van Jezus kwam, zei Jezus, uw naam is Simon en gij zijt de zoon van Jonas. Hij wist dat er iets gebeurde. Hij wist dat dit de zoon van God was en het behaagde hem om hem de sleutels van het koninkrijk te geven, hem tot leider van de gemeente te maken. Er stond een makker daar met de naam Filippus. Filippus zag het. En hij dacht, wonderbaar, ik ken een man die een Bijbel geleerde is en die ongeveer 15 mijl verderop over de berg leeft. Ik ga zo erheen gaan en het hem vertellen. Zijn naam is Nathanael. Hij liep daar die dag snel heen. De volgende morgen kwam hij daar, misschien bij het aanbreken van de dag. Liep er naartoe, klopte de deur en mevrouw Nathanael zei, wel, hij staat buiten in de boomgaard. Filippus, goede vriend. Hij ging erheen en hij was op zijn knieën aan het bidden. Zodra hij zijn knieën oprichtte, zei Filippus, kom, zie wie ik gevonden heb. Jezus van Nazareth, de zoon van Jozef. Nu deze religieuze, grote hoogwaardigheid bekleden, zei, zou er iets goeds uit Nazareth kunnen komen? Hij gaf hem een goed citaat, een goede zaak. Hij zei, blijf niet thuis en bekritiseer het en ga er niet over praten. Kom gewoon en zie voor jezelf. Kom en zie. Kom gewoon en ontdek of er iets goeds uit Nazareth zou kunnen komen. Wie bedoelt de Messias? Wel, de Messias zou komen en hij zou neerkomen en de galerijen van de hemel zouden neergelaten worden. Hij zou rechtelijk zouden het paleis komen, hij zou tot onze grote organisatie komen. Ze denken dat nog steeds, ziet u, dat het tot hun organisatie moet komen. Hij zou rechtstreeks naar onze organisatie komen, neerkomen op de daken van het paleis daar, en hij zou uitgaan in de buitentoren en rechtstreeks naar de troon gaan, naar het heilige der heiligen en zeggen, ik ben de Messias. De Messias komt nooit op die manier. De Messias komt waar hij wil. Hij is soeverein en hij doet zoals het hem behaagt. Hij zei, wel, kom en zie voor jezelf. Draai er niet omheen en zeg, ik geloof niet in het heilige rollenspul. Kom gewoon en ontdek of er iets mee is. Hij ging dus op weg daarheen en ik kan hem horen spreken. Zou ik graag willen weten waarover ze spraken? Laten we eens luisteren en zien wat hij zei. Ze zeiden, ik geloof dat. Terwijl ze langs de kant van de weg liepen, weet u dat Filippus zei, weet je Nathanael, ik weet dat je een bijbelstudent bent. Daarom wil ik je wat vragen. Wij kijken uit naar de Messias, nietwaar? Oh ja, wij komen in de laatste dagen voor deze generatie. En ik geloof dat dit de generatie is die de Messias zal zien. Luister, oh, maar wij zijn hier, we zijn zelfs geen natie. We zijn helemaal verstrooid onder de volken. Hoe kunnen wij het met dit alles? God komt in het uur dat u het niet denkt. Dan is hij daar. Hij zei, maar wacht eens even, wat voor een persoon zal deze Messias zijn? Oh, Mozes, onze leraar, zei dat hij een profeet zal zijn. Ik zal je vertellen over deze Jezus van Nazareth. Herinner jij die oude onwetende visser waarvan je die keer die vis zocht en dat hij het ontvangstbewijs niet kon tekenen? Hij had er niet genoeg opleiding voor. Ja, Jonas. En de zoon van Jonas. Ja, ik kocht ook van toon van Jonas, ja. Weet je wat? Petrus kwam daar eens heen, of Simon liever, zijn naam was toen nog Simon. Hij zei, Simon kwam naar zijn samenkomst. En zodra hij er naartoe wandelde, en herinner jij hoe Simon ons vroeger zei dat zijn vader hem vertelde niet misleid te worden, omdat er vele valse profeten zouden zijn voor de echte Messias. Dat is waar, vele valse boodschappen zullen uitgaan, weet je, wanneer de echte boodschap komt, omdat wij Joden geloven dat deze Messias een profeet zal zijn. Wij geloven onze profeten. Vraag het nu aan een Jood. Israël, precies nu, wanneer zij die Bijbel oppakken, komend van Iran en zo, lezen zij het. En ze zeggen, als die Jezus de Messias was, laat ons hem het teken van de profeet zien doen en wij zullen hem geloven. Jazeker, zij weten dat die profeten waarachtig zijn. Nathanael moet dus gezegd hebben, ik geloof dat de Messias een profeet zal zijn, omdat Mozes zei, de Heer onze God zal een profeet opwekken. Terwijl toen hij dat zag, die Simon waarover je sprak, zei hij, uw naam is Simon. En gij zijt de zoon van Jonas. Niet alleen kende hij hem, maar ik kende die vergodvruchtige oude farizeervader van hem ook. Ik kan daar niet geloven, je doet een sprong in het duister. Hij zei, dat heb ik niet gedaan. Kom mee en ontdek het, kom en zie, kom mee. En ze liepen door over de weg. Ten slotte wandelde hij in de tegenwoordigheid waarin Jezus was. Misschien stond hij ergens buiten in het gehoor. Jezus stond daar en keek rond. Na een ogenblik keek hij rond. En hij zag Nathanael daar staan. Hij zei, zie, een Israëliet, in wie geen bedrog is. Dat nam de vormelijkheid uit hem weg. Dat haalde de wind bij hem uit de zeilen. Zie, in Israël, in wie geen bedrog is. Dat is van God, zei hij. Rabbi, wat leraar betekent. Rabbi, van waar kende u mij? Ik heb u nooit eerder ontmoet. Ik ben een vreemdeling in deze samenkomst. Ik ben hier nog nooit eerder geweest. Van waar zou u mij ooit kennen? Hij zei, voor Filippus u riep, zag ik u toen u onder de boom zat. Dat was Jezus gisteren. Is dat juist? Als hij dezelfde is, dan is hij vandaag dezelfde. Laten we een andere natie van mensen nemen. Er was een natie van mensen. Er waren slechts drie volkeren en dat zijn het volk van Gamsem en Javet. Zo is het precies. Op Pinksteren ging het evangelie naar de Joden, vervolgens naar de Samaritanen en daarna naar de Heidenen. Ziet u, de volkeren van Gamsem en Javet zijn de drie naties. Nu twee van die naties zagen uit naar de Messias. Niet wij, Heidenen. Wij hadden een knots op onze rug. Wij waren Heidenen die afgoden aanbaden. Maar niet Gam en Sem. Nu, er is nog een ander. De andere natie waren de Samaritanen, die half Joods en heidens was. Veroorzaakt door het huwelijk van de zonde van Korach daar, en ze waren afgeweken. En zij geloofden in God. Zij keken uit naar de Messias. Jezus ging er dus heen, zichzelf aan hen presenterend. Hij kwam tot de Joden te zijn, maar hij had de behoefte aan om langs Samaria te gaan. Johannes 4, luister je het ooit? Hij moest langs Samaria gaan. Hij kwam dus bij een stad Sychar en stond er zijn discipelen heen om wat levensmiddelen te kopen. En terwijl ze heen gegaan waren, als je er ooit was, dit is een beeld, daar is een bron. Zoals als een stad pompen waar je water uit putten. U weet dat die vrouwen komen, de lier nemen, de emmer neerlaten, het water ophalen, de kruik op hun hoofd zetten. Nu konden de slecht bekendstaande vrouwen, de slechte vrouwen, niet tegelijk met de goede vrouwen komen. Ze hadden geen omgang samen in die dagen. Een vrouw die slecht was, bleef in haar eigen gezelschap. Vandaag niet. Ze zijn allemaal samen. Maar het is gewoon als het pikken in het midden van een ei, ziet u. U maakt dat het allemaal door elkaar loopt, ziet u. Slecht bekendstaande vrouwen kwamen daar omstreeks 11:30 of 11:45. Op dit tijdstip van de dag kwamen ze aanwandelen om een emmer water te halen. En ze liet, hier zoals hier, zetten die oude wartelkettingen hier en lieten de lier neer in de bron om water op te halen. En net op de tijd ongeveer dat zij het naar boven begon te halen, hoorden ze iemand zeggen, vrouw, breng mij wat te drinken. En ze keek op en daar zat een Jood. Nu, ze hadden geen enkel contact met elkaar. Een man van middelbare leeftijd. Hij was ongeveer 30 jaar, maar de Bijbel zegt dat hij eruit zag als 50. U weet dat. Hij zei, u zegt dat u Abraham zag en u bent een man van niet meer dan 50 jaar oud. Hij was slechts 30 jaar, ziet u. Ik denk dat zijn bediening heel wat van hem had gevergd. Hij zei dus, u zegt dat u Abraham hebt gezien. U weten wij dat u een duivel hebt. Hij zei, voor Abraham was, ben ik. Zie, hij is de God van Abraham. Zeker was hij het. Hij zei, voor Abraham was, ben ik. Zeker. En nu zat hij daar bij de bron. En hij zei, vrouw, breng mij wat te drinken. Ze zei, dat is niet gebruikelijk. Wij hebben afscheiding hier. Zoals wij vroeger in het zuiden hadden, met gekleurde en blanke, ziet u. Zie, wij hebben afzondering hier. Het is niet gebruikelijk voor u om mij wat te vragen. U, een Jood, vraagt mij, een vrouw van Samaria is, om een gunst te verlenen. We hebben niets met elkaar te maken. Ze was een kleine prostituee, weet u. Waarschijnlijk een knappe kleine vrouw. Ze stond daar misschien met haar krullen helemaal neer in haar gezicht, weet u, en de hele nacht uit geweest. En ze zei dus, het is niet gebruikelijk voor u om mij, een vrouw van Samaria, zoiets te vragen. Hij zei, vrouw, als u wist tot wie u spreekt, zou u mij wat te drinken vragen. Dat is de Messias gisteren, zie. U zou mij om wat te drinken vragen. En ik zou u water geven dat u hier niet kunt putten. Wel, zei ze, de bron is diep en u hebt niets om mee te putten. Waarmee zou u mij enig water geven? Onze vader Jacob, ziet u, ze was een Samaritaanse, maar ze noemde Jacob ook haar vader. Onze vader Jacob dronk uit deze bron en zijn vee en zijn gezin. En toch zegt u dat u water hebt groter dan dit. Ze zei, u zegt om te aanbidden in Jeruzalem, u die er Jood bent. Wij zeggen op deze berg, hij zei, vrouw, de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders God zullen aanbidden in de geest. Omdat God een geest is. Zie, de vader zoekt degene die zulke doen, die zulks doen. Maar deed hij, hij sprak met haar om contact te krijgen met haar geest, zie. Nu bedenk, hij moest de Messias zijn voor hen, de Samaritanen. En onmiddellijk vond hij haar probleem. Hoeveel weten waar het was? Zeker. Ze leefde met haar zesde man. Dus je ziet, dat is verkeerd. Als u een levende echtgenoot hebt enzovoort. En zo uiteengaan en gewoon weer voor elke oorzaak een vrouw wegzendt. En een ander gaan trouwen en weer een ander hertrouwen. En weer een ander trouwen. Ik behoort dat niet te doen. Dus ze zei, en dan leefde ze met hem zonder zelfs getrouwd te zijn. Ze had hem misschien nooit getrouwd. Ze zou hem misschien zelfs nooit trouwen. Dus ze zei, al die slechte dingen, u weet, ik heb al die slechte dingen gedaan. Dus toen, terwijl hij daar zo stond te kijken, zei hij, ga voor mij te drinken halen. Maar als u wist tot wie u spreekt, zou u mij te drinken vragen en ik zal u water geven dat u hier niet hoeft komen drinken. Hij zei, ga uw man halen en kom hier. Ze zei, heer, ik heb geen man. Oh, zei hij, dat zegt u goed. U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu heeft is uw man niet. Dat zegt u goed. Zij is u ziet dus waar wij vandaag aan toe zijn. Als het vandaag gebeurt, één woord ertegen zal nimmer vergeven worden. Nog in deze wereld, nog in de wereld die moet komen. U ziet dus wat deze generatie gedaan heeft. Ze noemde dat Beelzebub. Ze noemde, nu denkt diep na en overweegt deze plechtige woorden. Nu, hoe noemden de Joden hem toen ze hem dit zagen? Toen herkennen zij dat hij de Messias was. Nee, wat noemden ze dat hij was? Beelzebub van Mazegen. Ze zeiden dat die kracht Beelzebub was. Ze noemden de geest van God die deze onderscheiding deed een onreine zaak. Hij zei, als u tegen mij spreekt, vergeef ik u, maar op een dag komt de Heilige Geest om hetzelfde te doen. Als u er één woord tegen spreekt, zal er geen vergeving meer voor zijn. Nu, de Joden zeiden, deze man die de dingen doet, doet de dingen door Beelzebub. Hij is een duivel waarzegger. Wij weten dat waarzeggen van de duivel is. Hij zei, deze man is een waarzegger. Hij vergaf hen dat zij hem een waarzegger noemden. Maar nadat hij stierf en de Heilige Geest terugkwam, was het anders, ziet u. En dat is in de heidene generatie. Merk het u op. Nu. Nu. Merk op. Nu, de Joden hadden het reeds gezien en veroordeeld. De Samaritaanse ontving het en ze zei, heer, ik bemerk dat u een profeet bent. Wat gaat u ermee doen, Samaritanen? Ik bemerk dat u een profeet bent. Wij weten dat wanneer de Messias komt, hij ons deze dingen zal vertellen. Zie, zij kenden de Messias, wie hij zou zijn. Zij zeiden, wij weten dat de Messias die de Christus genoemd wordt, ons deze dingen zal vertellen wanneer hij komt. Maar wie zijt gij? Bent u zijn profeet? Hij zei, ik ben hem. Ik ben hem. En hierop, luister, hierop verliet zij haar waterkruik en liep de stad in en kwam door de stad lopend de mannen in de straten tegen zeggend, kom, zie een man die mij de dingen zei die ik heb gedaan. Is dit niet de ware Messias? En de Bijbel zegt dat heel de stad in hem geloofde, omdat de vrouw dit gezegd had. Wat hij hun zei, omdat hij de Messias was. Nu, als dat het teken was van de Messias gisteren en hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer, zal het vandaag hetzelfde teken zijn. Is dat juist? Hoeveel zullen het daarmee eens zijn? Zeker, het is hetzelfde. Nu, zal het een bijzonder mens zijn? Nee, hij had lief, hij riep, hij weende, hij sliep. Hij ging de woestijn in, ging vissen, deed gewoon zoals iedereen. Hij was gewoon een mens, zien. Maar toch was hij de gezalde Messias. Nu. Wij herinneren ons daar in de Bijbel die ons daar gids vertelt, waarbij wij vele schriftplaatsen kunnen nemen en bewijzen dat de Bijbel beweert dat er een dag zal zijn die geen nacht op dag zal zijn. Gewoon een sombere dag van organisaties en kerk en net genoeg om gered te worden, maar dat het in de avondtijd licht zal zijn. Hoeveel hebben dat ooit in de Bijbel gelezen? Nu met andere woorden, de zon komt op in het oosten en gaat onder in het westen. Dezelfde zon die in het oosten opkomt, gaat in het westen onder. Wel, toen de Zoon van God, de Zoon, opkwam in het oosten bij de oostelijke mensen, reisde de beschaving met de zon mee en wij zijn nu aan de westen. En als je oversteekt, komt u in China opnieuw terug in het oosten. Dus dezelfde zoon die scheen in het oosten, schijnt nu in het westen. Met dezelfde doop van de Heilige Geest, dezelfde tekenen, dezelfde wonderen, dezelfde Messias. Is het juist? Het zal licht zijn in de avondtijd. Het pad naar de heerlijkheid zult u zeker vinden. Dat is juist. We zijn in de avond. Het avondlicht, de zon gaat onder. De Messias is in ons midden. De Zoon van God, in de vorm van de Heilige Geest, is in ons midden. Gelooft u dat? Gelooft u dat ik zijn dienstknecht ben? Gelooft u dat wat ik u zeg de waarheid is? Gelooft u het verhaal van die engel gisterenmorgen, eergisterenmorgen? Gelooft u het? Laat dan de God des hemels Laat de God die aan mij verscheen, in de vorm van die regenboog, laat hem spreken. En laat mijn lichaam hem toegewijd zijn. Mijn ziel, geest en verstand. Toegewijd zijn aan zijn glorie. Toen ik uitkeek naar die laatste eekhoorn en wist dat het de laatste zou zijn, was het precies 3 minuten voor 10. En ik had gezegd dat het tegen 10 uur zou zijn. Hij had gezegd, zeg wat je wilt en zo zal het zijn. Hij heeft dat nooit doen falen. Wat? Zeg wat je wilt. Er was eens een keer dat het gebeurde bij een kleine vrouw. Ze zit er nu achteraan, veronderstel ik. Ik zie Bruder Reiter zitten. Had u right? Toen ze vroeg, waar is ze? Om de redding van haar 2 kinderen, die er helemaal tegen waren. Ik zei, ik geef je 2 kinderen in de naam van Jezus Christus. En ze vielen zo over haar schoot. Ed Dalton, een baptist die hier zit, van ginds uit Kentucky, die hier zit. Hoeveel kinderen heb je, Ed? 12 kinderen. Hij stond hier en vroeg om zijn kinderen. Ik wandelde het gebouw uit en Ed kwam naar me toe en ik zei, Ed, de Heilige Geest was op mij. En hij zei, geef het hem, geef het hem. Ik zei, ik geef je kinderen, elk van hen, gered en gedoopt. Daar zit zijn tiener thuis, wachtend, huilend. Gered sinds hij hier was, deze baptistenbroeder. Dalton. Oh, hoe wonderbaar is hij wanneer hij spreekt. Ik vraag hem nu. Voor zijn glorie. Zichzelf te tonen dat hij Christus is. Dat ik de waarheid vertel. Nu. Opdat de ongelovige geen uitvlucht kan hebben. Wil ik dat de mensen die hier binnen zijn, die ziek en behoeftig zijn, die God van nood hebben, die ik niet ken, vreemdelingen binnen onze poorten, mensen die ik niet ken, die hier zijn en God nodig hebben, hun handen opsteken, mensen overal, dat is in orde, overal verdeeld, veronderstel ik, mensen die ik niet ken. Als ik iemand roep die ik ken, en u kent mij, en wij zijn bekend met elkaar, zeg niets, zwijg slechts, als hij de Zoon van God is, wat hij is. Als hij de Zoon van God is, wat hij is, en mijn boodschap is juist, en die engel, toen het 3 minuten voor 10 was, zei ik, o God, die mij daar straks verscheen in die regenboog, het is nog 3 minuten, ik zie geen eekhoorn, het is nog 3 minuten, u zult mij er eentje moeten brengen. En God die mijn rechter is, ik zeg het plechtig met mijn hand op de Bijbel, ik geloof niet te zweren, de Bijbel zegt dat niet te doen. Hij zegt het niet te doen, maar God is mijn rechter, een eekhoorn liep gewoon regelrecht in die boom naar beneden. En ging daar precies zitten. Hij heeft nooit gefaald. Hij deed het nooit. Velen van hen hier zijn tegenwoordig om die dingen te weten. Ik weet dat hij dezelfde God hier is. Er zijn gebedskaarten uitgegeven. Ik heb er niet nodig. We zullen over enkele minuten voor hem bidden. We zullen in de rij naar voren komen. Ik ken mensen die hier zijn, of wat dan ook. Ik wil vreemdelingen. Ik wil mensen die mij niet kennen. Ik wil dat u in uw gedachten neemt. Ik wil dat u denkt en bidt en zegt, God, die man kent mij niet. En op een dag drong een kleine vrouw zich door een menigte. Zij had een bloedvloeiing. En zij zei, terwijl toen zij allemaal zeiden, hier is hij, kijk naar hem, daar is die Galilea, enzovoort. Al die rabbis enzovoort stonden daar en zeiden, rabbi, wij zoeken een teken van u, enzovoort. Deze kleine vrouw die zei, ik geloof dat hij de Zoon van God is. Ik geloof dat als ik alleen maar de zoom van zijn kleed kan aanraken, dat ik gezond zal worden. Hoeveel weten dat? Zij raakte hem aan. Niet dat hij het kon voelen, maar hij stopte en keerde zich om en zei, wie raakte mij aan? Iemand raakte mij aan. Iedereen blijft echt stil. Hij zei, iemand raakte mij aan. Wie raakte mij aan? En hij keek rond tot hij de kleine vrouw vond. Zij kon zichzelf niet verbergen. Kon het niet vinden. Hij vond haar en zei, uw geloof heeft u gered. Hij zei het en zei het haar dat haar bloedvloeiing was gestopt. Omdat zij dat geloofd had en haar geloof zijn kleed aanraakte. Gelooft u dat? In orde. Nu, is hij vandaag een hoge priester die aan de rechterhand God zit, die bemiddeling doet op onze belijdenis? Zegt de Bijbel niet dat hij de hoge priester is, die aangeraakt kan worden door het voelen van onze zwakheden? Is dat juist? In orde. Als u ziek bent, begint te bidden en zegt, Heere God, ik heb zojuist een boodschap gehoord. Ik ken deze man niet. Ik ben hier in de tabernakel. Ik kom hier niet. Dit is mijn thuisgemeente niet. Ik ben van ergens anders. Ik ken de man niet, maar hij maakt het, naar het schijnt, zo positief dat u er bent. En hij heeft gezegd dat u aan hem verscheen, dat deze boodschap juist was en hoe u deze dingen doet. Nu, ik ken de man niet, maar ik ken u. Als hij zichzelf dus aan u toegewijd heeft en u gebruikt zijn lichaam om uw eigen woorden door te spreken, laat hem tot mij spreken. Laat mij uw kleed aanraken, Heer. En zie of hij het doet of niet. Zie of hij God is. Indien hij nog steeds God is, kan hij nog steeds mijn lippen gebruiken om hetzelfde woord te spreken dat hij zou doen, omdat hij geen lippen heeft dan de mijne en de uwe. Hij heeft geen ogen dan de onze. Hij komt dus gewoon neer en laat zijn gemeente werken door ons lichaam. Gelooft u dat? Spreekt zichzelf in werking. Dat zei hij. De werken die ik doe, zult gij ook doen. Is dat juist? Dezelfde werken zult gij doen. Dat zijn de werken die hij deed om te bewijzen dat hij de Messias was. Nu, als hij de Messias is, en hij is het, dan, dat waar is, dan doet hij dezelfde werken op dit moment voor zijn kerk die hij destijds deed. Dat bewijst dat het juist is, ongeacht al uw denominaties. Oh, halleluja. De kleine oude broederkit en zusterkit die hier zitten, ze beiden zijn 80 jaar oud en predikten al voor ik geboren werd. Hier lag hij onlangs morgen stervend aan kanker, ongeveer 2 jaar geleden. Door zijn prostaat snerpend, gids in Ohio, ze zijn dierbare vrienden van mij geweest. Zuster Kit belde mij en zei, Billy, je kunt beter voortmaken, hij sterft gewoon, sterft nu precies. En Billy en ik snelden erheen met die oude tweedehands wagen van mij om bij hem te komen. En zodra ik naar de kamer inkwam, sprak de Heilige Geest, zo spreekt de Heer. En daar staat hij, een getuige. De Heer van God, hij maakte zijn dokter zelfs helemaal verstreken. Het is gewoon omdat hij God is. Zou ik dat kunnen doen? Beslist niet, mijn woorden zijn niet meer dan die van een ander mens. Maar dat was zo spreekt de Heer. Amen. Jaren geleden diep in de bergen van Kentucky. Was een kleine oude gemeente van God of sommige van hen. Waar men de heuvelhellingen afsmoedde om koren uit te kluppen met een of ander iets. Waar de oude moeder kind om een troep kinderen te voeden was over een toppen. Om een man in het Sengsveld uit te zenden. Hier zijn ze in hun 80 jaar en zich hier gereed maken vandaag. Zich verheugd in het evangelie van Jezus Christus. Elke zondagmorgen hollend en zo een mijlen rijdend. Elke zondag dat ik hier predik als zij erover kunnen horen. Zeker, wij zenden hen een uitnodiging om te komen als ze willen komen. Zegen hun kleine oude harten, dat is juist. Ik wil dat elke persoon hier binnen hen daan, zult vanmorgen. Als men kan en God zegen voor hen vraagt. Bid nu. Oh, ik ben zo blij om te weten dat hij God is. Wat een gevoel. U zegt, waarom rekt u de tijd, broeder Brem? Ik wacht op hem. Zie, ik heb gepredikt. Dit is een andere zalving. En als hij wil komen en het doen, hoeveel hier binnen dan die ziek zijn, zullen hem als hun genezen accepteren. Steek gewoon uw handen op alle zieke mensen als hij het zal doen. Heb uw handen omhoog, iedereen die ziek is. En kan zien dat die Messias Christus onder zijn volk is. Bid. Geloof. Ik zal me toewijden aan deze kant van het huis. Ik heb zoveel bidden. Die de zalving zoeken. Kijk. Hoeveel hebben gehoord? Die vuurkolom hier. Die wetenschap heeft hangen daar in Washington DC. U weet het hier. De foto hier. Dezelfde vuurkolom leidde Mozes. De wetenschap zelf zegt dat op een dag. Het zal zijn daar op in de winkel liggen. De enige bovennatuurlijke wezen die ooit werd gefotografeerd. Dezelfde engel is hier. Daar bij de kans van u. En ik daag u uit te geloven. U buitenstaanders, dus u gelooft u. Nu, ik kom te kijken waar ik zie dat hij heen gaat. Wees eerbiedig, iedereen. In zijn tegenwoordigheid. Die vrezen. Ik zie een man, hier is het. Hij zit hier aan mijn linkerkant. Hier in de hoek. Hij lijdt aan voorhoofdsholte, ontsteking en maagproblemen. Gelooft u met heel uw hart? Is met een vreemde van mij? Meneer Wells, dat is uw naam, meneer Wells. U bent hier niet vandaan. U komt van een plaats Aurora, Illinois. Dat is waar, is dat waar? Ik ben een vreemde voor u. Is dat juist? Steek uw hand op. Sta op. Jezus Christus maakt u gezond. Gelooft u nu? Indien gij kunt geloven. Nu daar is een man. Ik heb hem nooit in mijn leven gezien. Hij is een volmaakte vreemde onder ons. Hij is van een andere staat. En de Heilige Geest nu, wat hij ook zei. Wat hij al zegt tot hem, ik kan het niet weten. Ik moet hier eerst die band horen. Het is een zalving die komt op mij. Maar de man weet het. Is het waar wat u met gezegd, meneer? Wij zijn vreemdelingen. Laat hem een getuige zijn. Hij zelf. Wie deed dat? De Messias. Christus. Hier is een dame die daar zit. Hier in het midden van de mensen. Hier. Ziet u dat licht daar boven haar? Zij lijdt aan een huidprobleem. Mevrouw Pittman. U bent van Owensboro. Als u een vreemde bent, wuif met uw hand. Zijn die dingen waar? Wuif uw hand. God geneest u. Ik heb de vrouw nog nooit eerder gezien, alleen in een visioen. Opdat u het mocht weten, daar is een vrouw naar, mevrouw Els. Een jonge vrouw. Zij heeft een vrouwenkwaal. Ze is ook een vreemde. Is dat zo? Wuif met uw handen. Is dat uw moeder die daar zit? Daarnaast u is een dame die daar leidt aan een vreescomplex op haar. Is dat juist? Steek uw hand op, mevrouw. Is het juist? Uw vrees is weg. U kunt naar huis gaan en gezond zijn. Ik daag u uit te geloven. Helemaal achteraan in de hoek. Helemaal achteraan. Een man van Minnesota. Met een rugkwaal. Uw naam is meneer Carson. Sta op uw voeten. Uw rugkwaal is nu verdwenen. Jezus Christus maakt u gezond. Helemaal daar achteraan. Een dame die leidt. Ze is van buiten de stad. Ze komt van een plaats genoemd Blue Island. Ze heeft een hartkwaal. Dat is bij Chicago. Mevrouw Breden, sta op. Aanvaard uw genezing. Ga naar huis en wees gezond. In de naam van Jezus Christus. Gelooft u? Wat is het met deze sectie? U weet toch dat het de Messias is? Hoe zou een mens dat weten? Al deze mensen die geroepen zijn tot zover en weten dat ik niets over u weet. Steek uw hand op. Al die mensen die zijn geroepen. Hier in de buurt. Zit u daar? Iemand achter mij bidt. In een van die kamers. Een jonge knaap. Met een blond hoofd. Hij bidt voor een neef daar in Kansas. Die kanker heeft. Kom naar voren, naar de deur. Heb geloof in God. Gelooft u? Elmer, dat had verband met jou. Ik zie je vader daar zitten. Zo is het. Hoge bloeddruk. Als u gelooft, zal God u genezen. Ik weet het niet. Dat klopt, hè? U gelooft met heel uw hart. Gelooft u? Gelooft u dat Jezus Christus de Messias is? Gelooft u dat zijn tegenwoordigheid hier is? Bedenk, als er een vrouw zijn de zoon van Jezus aanraakt en hij werd zwak, kracht ging van hem van hem uit. En ik ben dus wat versleten. Gelooft u? Laten we onze hoofden nu buigen voor een moment. O Jezus, Messias van God. Gij zijt altijd tegenwoordig. De mensen zijn zich bewust dat u de Zoon van God bent. Dat u hier nu bent. Uw grote tekenen en wonderen zijn bewezen. Zegen hen, Vader. Zegen hen, bid ik. Mogen ze nu geloven met heel hun hart. Dat u de Messias bent. En dat u degene bent die hier staat. Niemand kan dat doen. Dat is menselijk onmogelijk, Heer. Het is een wonder. Om de kracht van de Messias zien komen. In een kleine nederige plaats zoals dit. Omdat u het beloofd heeft, Heer. Omdat uw genade hier genade voor ons is. Omdat het uw belofte is om het te doen. U hebt het gedaan. We zien het. En u laat nooit uw volk achter. Nu, Vader God, mogen degenen die een gebedskaart hebben nu in de gebedsrij komen. Mogen ze geloof hebben om te geloven. O almachtige God, wanneer handen op hen gelegd worden, mogen zij hier vandaan weggaan, zich verheugend, jubelend, prijzend. En dat ze genezen zijn. Geef het, Heer. En degenen die gered zijn, mogen ze weten dat er geen geheimen bij God zijn. God openbaart de geheimen van het hart. Hij kent elke gedachte die in onze geest is. Geef het, Heer. Wij vragen het in de naam van Jezus Christus. Amen. Nu, u die gebedskaarten hebt. In het gehoor, u mensen in het tabernakel die gebedskaart hebben, gelooft u, steek uw hand op, die geloven, dat menselijk wezen dat niet kan doen, dat het van God moet komen. Gelooft u dat het een belofte is van God, dat God zei dat het het zou doen? Goed, dan weet u dat iemand hier is, behalve de mens. Ik neem dit woord plechtig voor God, de mensen tot wie gesproken werd, wie het ook was, ik ken hen niet. En zij kennen mij niet. Het zijn vreemden die net zo toevallig in de tabernakel kwamen. Maar toen, waar ze ook vandaan komen, ik zie visioen over die mensen hier die in het tabernakel zijn, maar ik liet hen gaan en het liet ze varen. Maar die mensen die hier werden geroepen, wie ook was, of de anderen mochten zien dat u vreemdelingen zijn, steek uw hand op, zie? Iedereen, allemaal vreemd. Iets blijft mij bewegen. Ik zie een kleuring daar die voor mij helder tijd. Ze heeft artritis en hoge bloeddruk. Ja, u bent een vreemde onder ons. U komt uit Memphis. Meneer Sals, mevrouw Sals, dat is uw naam. Het is de eerste keer hier. U gelooft met heel hier, de Heer met heel uw hart? Dan kunt u naar huis gaan en gered zijn en genezen. Geloof met heel uw hart, iedereen. Steek uw handen omhoog nu, iedereen. Geloof met heel uw hart. En terwijl we onze hoofden gebogen hebben, broeder Brennan zal gaan bidden.